Dames en heren, een goede avond, 7:30. Welkom bij deze oordeelsvormende vergadering van 18 september. Bericht van verhindering ontvangen van de heren Huisman en de heer Werenburg. Dat is de opening agenda punt 1. Agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Kan die, zoals die hier staat, uw instemming hebben? Dan hebben we die gehad. Dan komen we uit bij het spreekrecht van onze mede-inwoners. Het spreekrecht van onze burgers. Daarvoor hebben zich 3 mensen aangemeld. En de eerste spreker is de heer Van der Sande over agenda punt 12. Bouwclub Deen. En als u naar het katheder wil gaan, u weet dat u 5 minuten de tijd heeft tot die rood wordt.
Rood. Goedenavond, ik ben John Van der Sande. Ik sta hier namens Bouwclub Deen. Wij zijn een bouwclub, we bouwen al 13 jaar wagens. Alleen wij hebben ook het geluk, wij zijn al 5 keer op straat gezet. Dus wij hebben vanaf aanstaande zondag geen onderkomen meer. En het wordt ook steeds moeilijker om een plaats te vinden binnen de gemeente waar we kunnen en mogen bouwen. En dit roepen we eigenlijk al 13 jaar richting de gemeente. En er wordt ook van alles altijd toegezegd. Maar ja, nu staan we dus echt op straat. We hebben over tijd een NIS-hut aangeschaft, omdat er min of meer geroepen weer dat het gedoogd werd. Maar nu hebben we dus een dubbel probleem. We hebben geen bouwplaats meer voor de nieuwe wagen. En we hebben de NIS-hut ook op straat liggen. Terwijl we in het begin alle hoop hadden dat we wel zouden kunnen bouwen, omdat er ook een afspraak gemaakt was met de openbare werken. Die zijn ter plekke aan de lange weg komen meten en bekijken hoe het allemaal was. Dus we, eigenlijk gingen we er wel vanuit van het gaat wel lukken. Dus ja, nu wordt er geroepen vanuit de gemeente van hij staat opzichtelijk voor op de heen. Nou, als ze een jaar de bomen niet snoeien, zie je die ineens het glad niet staan. We hebben de bewoners van de heen en alle verenigingen, het zijn er helaas niet veel meer, want het dorp gaat verliefdelijk uitsterven, handtekeningen opgehaald. We hebben dus geen mensen die het helemaal niks vinden. Dus we zijn maar alleen maar mensen die ons willen helpen. En we moesten ook maar eens een keer met de heer Van Trier bellen. Want die kocht nu wel heel erg veel op in het dorp. Alleen die loods, dat is ook geen optie. Is gebleken. Dus wij willen degene wel meehelpen leefbaar te houden. Want daar roepen ze allemaal in Steenbergen. Nou, we hebben 28 leden in onze club, dus dat is nogal wat mensen voor de heen. Maar we kunnen niet meer vooruit, dus ik roep nog 1 keer naar de politiek. Ja, steun nu eens een keer onze club, dat we toch die loods kunnen zetten. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van der Sande, voor uw inbreng. Mag ik u verzoeken nog eventjes bij het katheder te blijven staan voor het geval er commissieleden zijn die u eventueel verduidelijkende vragen willen stellen? Is iemand van de commissie die, meneer Van Pelt, VVD en mevrouw, de heer Van Pelt.
Meneer Van der Sande, dank u wel voor uw betoog. Maar een prangende vraag voor mij is, u zei heel kort af van Van Trier is geen optie. Kunt u mij vertellen en ons waarom niet?
De bestemming die berust daar niet op dat wij daar überhaupt mogen bouwen. En het is een vrij jonge loods. En als wij de normale commerciële prijs moeten betalen als bouwclub, dan houden we denk op. Dus het zijn 2. Maar hij verhuurt hem ook niet. Maar zouden wij hem kunnen huren, dan moet je de commerciële prijs betalen. Nou, dat is voor een bouwclub met 28 leden geen optie.
Dank u wel, meneer Van der
Sande. De nodige vergunningen in verband met brandgevaar, die kunnen we niet krijgen, schijnbaar, op deze loods.
Dank u wel. Er was nog een vraag of een paar vragen mogelijk van mevrouw Baartmans van Gewoon Lokaal.
Voorzitter, dank u wel. Ik had dezelfde vraag als de heer Van Pelt. Waarom de loods van Van Trier geen optie is?
Heeft u daar nog additioneel antwoord op? Denk ik niet, hè? Nee. Dank u wel, zoals de meneer Van der Sande. Dan gaan we nu even naar de andere sprekers. Zometeen worden wel de agendapunten. Ja. Excuus, meneer Van der Sande. Dames en heren, wij gaan gelijk het agendapunt nummer 12 behandelen. de beantwoording van de artikel 40 vragen van de Volkspartij in zaken bouwclub De Heen. Ik ga ervan uit dat ik hiervoor het woord aan degene mag geven die dit op de agenda zou heeft willen zetten. De Volkspartij. Het woord in deze wordt gevoerd door meneer De Neven.
Dat is juist, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, op 26 juli 2014, jongstleden, heb ik namens de fractie van de Volkspartij een vijftal vragen, artikel 40 van ons eigen reglement van orde, aan het college gesteld. Deze vragen betroffen de huisvestingproblematiek van bouwclub DM. Op 9 augustus 2014, jongstleden, heb ik de antwoorden op mijn vragen ontvangen. Graag wil ik deze antwoorden nu op deze antwoorden reageren. Het eerste antwoord is werkelijk niet te geloven. Eerst stelt een van de collegeleden de loods van wat drieën voor. Of die hem al wel verhuren, ja of nee, is niet aan de vragen. En nu wijst het college naar wijsheid deze optie al af. Bij het derde antwoord geeft het college aan dat een Romney-loods geen vrij bouwwerk is. De fractie van de Volkspartij deelt in deze meningen de mening van het college. Maar hoeveel van deze loodsen staan er in de gemeente? Moeten die nu allemaal gesloopt worden? Als het niet wenselijk is om ministers bij het aan het geven van de heen te plaatsen, dan is het oefenveld van VW Vallaan wellicht een goed alternatief. Zo wordt er niet gebruikt, dat veld. En waar een wil is een weg. Bij het vierde antwoord laat het college weten mee te denken. Als het college meedenkt, dan zou een motie niet nodig moeten zijn om het college op te dragen om werkelijk tot een oplossing te komen. Bij het vijfde antwoord, voorzitter, wordt de motie ontraden. Het moet niet gekker worden. Het college roept de motie zelf over zich af door helemaal niks te doen om bouwclub DM te helpen. Tijdens de perspectiefnota afgelopen zomer is er over dit onderwerp gesproken. Het probleem is zowel bij het college als bij de raad al maanden bekend. Als het college niets meer doet dan meedenken, dan rest de fractie van de Volkspartij niets anders dan een motie in te dienen. De motie heb ik namens de Volkspartij al eerder aangekondigd en ik zal deze tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 september aanstaande, volgende week dus, indienen. De fractie van de Volkspartij rekent op ruime steun voor deze motie. En wel om verschillende redenen. De eerste reden is omdat de verschillende leden van de gemeenteraad, ook leden van de coalitiepartijen, aan de heer Van der Zanden eerder hun steun hebben toegezegd. Dat is mooi. En ten tweede, veel collega-raadsleden hebben hun mond vol van vrijwilligers dat die het mens zijn in de samenleving. Nou, collega's, voer nu de daad bij het woord, zou ik zeggen. Ooit zei een politicus, in gelul kun je niet wonen. Dat geldt ook voor BCDN. Nu kunnen de fracties van zowel coalitie- als oppositiepartijen zich ter degen voorbereiden op het in te nemen standpunt. Er is nu ruim voldoende tijd omdat de motie op 4 september jongstleden door de meerderheid, lees, hoor, de volledige coalitie niet mocht worden ingediend, omdat er te weinig voorbereidingstijd zou zijn. Ik kreeg het voor de voeten geworpen dat de motie veel te laat kenbaar gemaakt zou zijn. Ik adviseer die persoon die dat goed gezegd heeft, ons eigen reglement van orde eens op na te slaan. Tot zo van eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Neven. Wie van de commissie wil hierop reageren? Mevrouw Baartmans, aan u het woord.
Nou, voorzitter, ik zou eerst wel eens aan het college willen vragen wat zij hebben geprobeerd om bouwclub DM aan huisvesting te helpen. Want ik hoor de Volkspartij zeggen dat het college niets gedaan heeft. En dat klopt niet met de informatie die ik heb. Dus dat is mijn eerste vraag.
Meneer Ooms, aan u even het woord. Of wilt u eerst het antwoord van het college horen voor u? Wie van de collegeleden wil hier even het woord over voeren? Meneer Zijlmans.
Vroeger stond hij altijd klaar, maar tijden veranderen. Dank u wel, voorzitter. De vraag van mevrouw Baartmans is wat we al gedaan hebben. Ten eerste hebben we gesprekken gehad met de stichting, want er is namelijk een stichting in het leven geroepen van meerdere bouwclubs. Daar heb ik mee rond de tafel gezeten, want er zijn, het is natuurlijk niet alleen de vereniging die hier binnen, of de club die hier binnen is, maar er zijn meer clubs die problemen hebben met huisvesting. Helaas, dat is natuurlijk al menig jaar en dat is ons ook in elk geval een doorn in het oog. Maar alleen, dan de oplossing. We hebben daar dus eerst met de stichting gesproken en een aantal mogelijkheden hebben wij de revue laten passeren. We hebben ook contacten gelegd voor de stichting met een eigenaar van een loods. Buiten onze gemeente om, maar wel contacten gelegd. Er zijn ze ook geweest om te kijken. Zo, nou, dat is achteraf niets te horen, want achteraf bleek dat die mensen eigenlijk alleen maar de loods wilden verkopen. Nou goed, en de bouwclubs zijn natuurlijk ook niet zo financieel krachtig om een loods te kunnen kopen. Er ligt nog een verzoek bij bij een loods van het Rijk, maar daar hebben we nog steeds geen antwoord op. Dat is een loods die ook op dit moment ook niet gebruikt wordt. Nou, daarna is de inspreker is nog apart geweest en toen kwam hij namelijk niet namens de stichting. In eerste instantie was hij wel namens de stichting, in tweede instantie was hij volgens zijn eigen club. Toen hebben ze mij medegedeeld dat ze zelf een loods, een Romney-loods gekocht hadden en toen was de vraag of wij eventueel plaats hadden of ruimte waar we die loods eventueel zouden kunnen zetten. Nou, toen zijn we natuurlijk ook bij de gemeente rondgekeken waar dat eventueel zou kunnen. Ja, dat valt nog niet mee, want je zit toch, en dat zal dadelijk mijn collega mevrouw de Polder zal daar ten opzichte van bestemmingsplannen zal ze daarop antwoorden. Die kun je niet overal zo zetten, want zo werkt het niet en als je daar dat wel doet, dat is een precedentwerking en wil je dat? Nou goed, het college heeft gemeend dat in elk geval niet te willen, al zou het kunnen. Daarnaast zijn we nog steeds niet stilgezitten, want wat ik in eerste instantie al aangegeven heb, er zijn meer verenigingen die problemen hebben. We hebben nu, en dat is nog maar net, dat we bezig zijn met een andere locatie waar misschien, let op wat ik nu zeg, waar misschien wel meerdere mogelijkheden zijn, want er zijn om nog meer van dat soort loods te zetten bij elkaar, zodat we zeg maar ook net als in Woensdrecht, daar hebben ze het geluk dat ze daar bepaalde hallen gekocht hebben van het Rijk voor een heel klein bedrag. Daar zitten ze allemaal bij elkaar, dat is een ideale oplossing. Nou, die hebben wij helaas niet, maar we gaan wel kijken wat de mogelijkheden nog zijn. Ik moet wel eerlijk zijn, het is natuurlijk een probleem van de bouwclubs. Wij trekken dat ons gigantisch aan. Maar we moeten de zaak ook niet om gaan draaien natuurlijk. Hè, dat het probleem van de gemeente is. En nu wordt het een beetje gedaan of het... gemeente, jullie hebben een probleem. Ja, dat gaat ons in elk geval te ver. Natuurlijk willen we faciliteren. Natuurlijk willen we meekijken en proberen oplossingen daarvoor te vinden. En we zullen ook niet rusten voordat we bij wijze van spreken een oplossing gevonden is. Maar dat lukt nu 1, 2, 3 niet. Dan heb ik nog contact gelegd met een eigenaar van een loods op de Heen. Ik zeg, zouden jullie ze gewoon niet tijdelijk kunnen helpen? Daar heeft hij gezegd van, nou oké, daar ben ik in principe bereid. Ik heb dat tegen de inspreker gezegd, neem contact op. We hebben daar nog niet eens gesproken over financiële problemen of iets van die naart. Is de bereidheid aanwezig? En ik heb toch wel van die desbetreffende man gehoord dat hij bereid was om dat in elk geval te doen. Omdat we natuurlijk toch met andere zaken ook met de desbetreffende eigenaar van die loods rond de tafel zit. En die was best genegen om daar serieus over te praten. Maar ik kreeg in elk geval terug en heb ik van de heer Van der Zanden achteraf ook gehoord. Ja, die willen natuurlijk, en dat begrijp ik van hun ook wel, die willen gewoon een termijn van langer 1 jaar of 2 jaar. Dat vinden ze gewoon te kort, want ze willen liever langere natuurlijk overeenkomsten afsluiten. En dat begrijp ik ook. Zeker als je zo, net als hun, regelmatig van loods naar loods gaan en dan weer een keer buiten staan. Die willen natuurlijk op de langere termijn ook iets vastgelegd hebben. Ja goed, en dan de eigenaar van die loods, die gaat geen verbinding aan voor zoveel jaren. Want als die loods voor andere doeleinden beschikbaar moet zijn, dan wil hij dat natuurlijk doen. Nou, zo is de situatie ten aangaan van de vraag van mevrouw Baartmans. Ik weet niet of dat ik nu al het woord aan mijn buurvrouw kan geven, of misschien dat er eerst nog andere vragen zijn uit de commissie, maar daar laat ik aan de voorzitter over. Dank u wel.
Uw antwoord is in ieder geval bijzonder uitgebreid, waarvoor dank. Mevrouw Lepolder, heeft u nog iets toe te voegen aan de vraag zoals mevrouw Baartmans die gesteld heeft?
Ja, dat heb ik. Ten aanzien van het bestemmingsplan op de locatie van Van Trier. Ook al aangehaald door de heer Dené van de Volkspartij. Het is inderdaad zo, als je simpelweg kijkt, past de plaatsing van een carnavalsbouwclub op die locatie volgens conform het bestemmingsplan, is het antwoord daar nee op. Alleen, omdat het al een bestaand gebouw is, hebben wij in dat geval wel andere mogelijkheden. Wij kunnen namelijk als BMW een bevoegdheid om bestaande gebouwen binnen de bebouwde kom tijdelijk een andere bestemming te geven. En in dat geval zou de carnavalsvereniging daar dus wel kunnen gaan zitten. De procedure betreft dan een omgevingsvergunning. Dat duurt maximaal 8 weken voordat die afgegeven kan worden. En daar zijn legerkosten van €615 aan gekoppeld. Dus feitelijk op de vraag, kan het conform bestemmingsplan, was terecht het antwoord van het college op de artikel 40 vragen, nee, dat kan niet. Maar er is wel een kortere procedure mogelijk om het mogelijk te maken dan het alternatief zou zijn als het gaat om plaatsen van een nissenhut op een nu nog open veld. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Lepolder. Mevrouw Baartmans, wenst u een tweede termijn?
Ja,
maar ik
neem aan dat de eerste termijn.
Ja, maar voor dit gedeelte. Of u nog verder op door wil vragen, ik stel de vraag verkeerd, maar of hier nog een vervolgvraag op is.
Nou, dat ik doe gewoon in mijn tweede termijn.
Okay. Meneer Ooms, CDA, aan u het woord.
Ja, ik denk dat iedereen hier aanwezig wel van mening is dat er een oplossing gezocht moet worden voor de bouwclub. Maar we horen wel te werken binnen de wettelijke kaders. En het kan niet zo zijn dat we door de tijdsdruk de wettelijke regels overboord moeten gooien. En ook, zoals het probleem daarnet geschetst werd van de Romiloods, het schept een precedentwerking wat we niet moeten willen. Maar het lijkt misschien wel verstandig om dit probleem in tweeën te knippen. Het kan niet zo zijn dat je vandaag de dag het probleem oplost voor 5 of 10 jaar. We moeten zorgen dat de bouwclub nu zo spoedig mogelijk een onderkomen heeft voor 1 jaar. En dat we dan het komende jaar kijken naar wat we in de toekomst willen. Ik zit zelf ook in een bouwclub, niet in Steenbergen. Maar dat is in de gemeente Bergen-op-Zoom. En die hebben ook een gebouw waar we met verschillende bouwclubs onder 1 dak zitten. Het voldoet aan alle eisen en ik denk dat we als gemeente daar ook naartoe moeten. Willen we voor de toekomst ook de bouwclubs veilig onderkomen kunnen bieden. Zover.
Dank u wel, meneer Ooms. Tweede termijn. U wilt opstappen, meneer Gommeren? Dan stapt u in de eerste termijn op.
Ja, dank u wel. Ja, ik denk het college die toont duidelijk coulance ook in haar beantwoording en zegt er volop mee bezig te zijn. Dus ik denk niet dat de motie nodig is. Wat ik van de heer Van Trier begreep, want daar gaat het nu toch over, daar wordt zijn naam toch genoemd, dat de heer Van Trier bereid is om zijn gebouw beschikbaar te stellen, echter niet voor 5 jaar. En ja, dat ook niet al de grote kosten aan verbonden zullen zijn. En meneer Vertrier die heeft tegen mij gezegd dat hij bereid is alle verenigingen of alle instellingen die bij hem aankloppen onder te willen brengen in die loods. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat het alleen voor de carnavalsvereniging is en dan voor 5 jaar. Maar voor een tijdelijke oplossing denk ik dat er met meneer Vertrier te praten valt.
Commissieleden, ik wil u wel graag op attenderen dat het niet te doen gebruikelijk is dat wij spreken over mensen die niet hier aanwezig zijn. Wilt u daar alsjeblieft rekening mee houden? Dat was de inbreng van de heer Gommeren in de eerste termijn. Iemand voor de tweede termijn in deze? Mevrouw Baartmans, meneer Van den Bergen. Het woord aan de heer Van den Bergen.
Ja, voorzitter. Ik heb naar de discussie geluisterd. En ik zit met de vraag van wat gaan we nu precies doen? Als ik het antwoord van de wethouder beluister, dan zeg ik er is een basisbereidheid om mee te zoeken naar een oplossing, maar ik denk dat we kort dag hebben en we zullen dus snel duidelijkheid moeten geven. En ik denk dat, laten we zeggen, de korte termijn oplossing altijd beter is, want dan hebben we tijd voor de wat langere termijn. En ik zou daar dus in elk geval een pleidooi voor willen houden om met elkaar daar ruimte voor te bieden.
Dank u wel, mevrouw Baartmans.
Ja, eens met de vorige spreker, voorzitter. En
De bewering van de Volkspartij dat het college niets gedaan heeft, die is dus bij deze ontkracht. Want het college heeft wel degelijk iets gedaan. Sterker nog, er liggen nog mogelijkheden, zeg maar. En wat de heer Van den Bergen zegt, dat klopt natuurlijk. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Dank u wel voor uw inbreng in deze. Hiermee sluiten wij de inspreker van de heer Van der Zanden met betrekking tot bouwclub 1. Mevrouw Lepolder, u wenst nog het woord?
Nou, er zijn nog een aantal opmerkingen gemaakt. En ik vind het zelf in het kader van ook een stukje verwachtingen, wat er nou wettelijk wel niet kan, toch wel belangrijk om daar nog enig onderbouwing bij te geven, voordat er daar besluiten genomen worden die gewoon wettelijk onuitvoerbaar zijn. En ik kan me niet voorstellen dat u als raad van voornemens bent om ons een niet-wettelijke opdracht uit te laten voeren. Dus daar zou ik heel graag toch nog wel even wat over willen zeggen.
Uiteraard heeft u daarover het woord. U heeft van mij dat woord verder niet teruggekregen, omdat er geen vragen meer waren die onbeantwoord waren.
Oké, nee, maar vandaar dat ik zelf even die tijd pak. Even gewoon de duidelijke planologische kaders. Een tijdelijke vergunning kan alleen afgegeven worden als iets echt tijdelijk is. Wanneer is iets tijdelijk? Daar is nogal wat jurisprudentie over geweest. Iets is alleen maar aantoonbaar tijdelijk als er echt heel concreet al een alternatief is. En bijvoorbeeld het feit dat we in afwachting zijn van een wijziging bestemmingsplan wordt door een rechter al niet als tijdelijk genoeg beschouwd. Dus ik wil even heel goed duidelijk hebben bij jullie dat een tijdelijke oplossing echt bijna alleen maar kan in de vorm van een bestaande locatie. Want tijdelijk ergens iets op een buitenlocatie neerzetten waar nu nog niet staat, krijgen we gewoon wettelijk niet geregeld. Dus dat is even punt 1 die ik heel erg duidelijk wil stellen. Ten tweede, als we al over zouden gaan tot een plaatsing van de Nissenhut ergens op een locatie, moet daar gewoon een bestemmingsplanprocedure van opgestart worden. Doorlooptijd daarvan is minimaal 8 maanden. Kosten daarvan zijn, even kijken wat is doorgegeven, ik dacht uit mijn hoofd rond de €8500. Dat zijn ook aanzienlijke bedragen. Dus ook daar moeten jullie wel even goed mee rekening houden. Dit wetende wil ik eigenlijk een beetje de treurnis uitspreken dat door middel van het indienen van de motie en ook de uitspraken die u nu doet, er verwachtingen worden gewekt bij de bouwclub dat we het met z'n allen wel even kunnen regelen. En helaas, we hebben ook nog zoiets als een wet waar we ons ook met z'n allen aan moeten houden. En zo eenvoudig als we het zouden willen, is het helaas gewoon niet. En ik vind het heel vervelend ook voor de bouwclub dat ik geen betere en leukere boodschap heb. Maar we zijn gewoon beperkt in onze mogelijkheden en houd u daar alsjeblieft mee rekening. En ook neem uw verantwoordelijkheid in de toekomst bij dit soort moties en voorstellen dat u geen verwachtingen wekt die wij als college gewoon wettelijk gezien niet na kunnen komen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lepolder. Ik kreeg het seintje van collega wethouder Zijlmans dat hij ook nog iets toe wilde voegen. Meneer Zijlmans.
Ja, er werd nog de suggestie gedaan, ik weet niet meer precies meer door wie, maar om in elk geval voor de korte termijn eventueel wat te regelen. Als de bereidheid bij de vereniging daar is, dan wil ik daar best nog mijn best voor doen. Maar dan moet wel de bereidheid bij de vereniging, ook bij de bouwclub die er hier achter ons zit, ook aanwezig zijn. En dan wil ik best nog een keer de poging wagen om bij een eigenaar in de heen daar eens contact mee op te nemen.
Goed, dank u wel, meneer Zijlmans. We gaan hiermee dit punt nu afsluiten. Er waren verduidelijkende opmerkingen die de collegeleden nog wilden plaatsen. Dit punt is hiermee voldoende behandeld. Ik ga ervan uit dat conform aankondiging van de heer De Neve 25 september met de raadsvergadering deze motie op de agenda zal staan. Wij gaan over naar de tweede inspreker van deze avond, mevrouw Dingemans, in relatie tot agenda punt 8. Mevrouw Dingemans, als u het woord wilt voeren. De spreker niet aanwezig. Dan hebben we nog een derde spreker aangemeld voor deze avond. Dat is de heer Van der Wijk over ingekomen stuk 9. Meneer Van der Wijk, aan u het woord. Als u plaats wil nemen achter de katheder. U weet dat u voor uw inspreekrecht 5 minuten heeft. Aan u het woord.
Geachte burgemeester, wethouders, dames en heren. Ik zal je voorstellen wie ik ben. Ik ben Peter van der Wijk, woonachtig op de Triangel in Steenberg. Ik noem nog even de Triangel, want er is wel een naamsverandering, dat is niet bekend. Ik ga volgende week hopelijk of ga ik trouwen. Dus wij wonen daar als gezin met 3 kinderen. En naast mijn normale werk heb ik een paardenbedrijf. Ik doe daar het pensioengedeelte en de africhting en instructies voor het rijden. Nou, wij voelen ons bedreigd in onze leefomgeving. Onze gezondheid en ons voortbestaan hier op de Triangel. Het kan niet zo zijn dat wij 7 keer meer geluid, lawaai moeten verwerken in en om ons huis. Ons paardenbedrijf en hobby, die moeten we maar overboord gooien. Daardoor heb ik nu op het ogenblik al bijna geen inkomsten meer. 'S Avonds, als direct de weg open is, moeten we alle ramen en deuren, de binnendeuren, die moeten we allemaal dicht doen om redelijk te kunnen slapen. En dat met wel meer dan 3 keer meer het lawaai in ons huis 's nachts. En dat dan ook nog in een ongezond en slecht geventileerde woning te moeten leven, dat is iets waar we niet allemaal naar uit zitten te kijken. Ik ben een buitenmens. En met dit weer heb ik op mijn boerderij ook altijd de ramen open om lekker te kunnen slapen. En dat is over een paar maanden is dat allemaal voorbij. Het kan niet zo zijn dat woningen welke niet bewoond zijn en in een slechte staat verkeren langs het tracé en in bezit zijn van Rijkswaterstaat, voorzieningen hebben zoals een geluidsscherm wat vele malen duurder is dan de woning zelf. Of waar de woning zelfs is gesloopt, zoals we kunnen zien bij de Zeelandweg. Het kan niet zo zijn dat de vergelijkbare woningen langs het tracé A4 en de gemeente Bergen-op-Zoom wel voorzieningen hebben, zoals een geluidswal. Ik praat dan over gelijk gesitueerde woningen als de mijne. Het kan niet zo zijn dat de lichtschitteringen van het voorbijrijdend verkeer wat direct gaat plaatsvinden, 's avonds het rijden en africhten van de paarden onmogelijk maakt in mijn rijbak. Het kan niet zo zijn dat het lawaai van het voorbijrijdend verkeer, het toeteren, het klapperen van de zeilen, sissende remmen, misschien een ongeluk, ja, er onveilige situaties ontstaan van het rijden en het africhten van de paarden. Paarden zijn vluchtdieren. Het kan ook niet zo zijn dat de lichtschittering van het geluidsscherm, en die foto's hebben jullie allemaal kunnen zien, het rijden en het africhten van de paarden in de ochtenduren niet mogelijk gemaakt kan worden en ook onveilige situaties creëert in het huis. Het kan niet zo zijn dat dit ook onze leefbaarheid in een onderwoning minimaliseert. Gemeente, het kan niet zo zijn dat u alle verantwoordelijkheid om je enigszins leefbaar en het voortbestaan van de dat u alle verantwoordelijkheden om het hier enigszins leefbaar en het voortbestaan van het paardenbedrijf op mijn schouders legt. 80.000 euro om alles zelf te doen dat het leefbaar is, dat heb ik niet. Terwijl een kleine aanpassing langs het tracé veel minder kost en ook het maximale effect heeft. Blijkbaar kunt u als gemeente samen met Rijkswaterstaat wel 3 keer nieuw hekwerk plaatsen bij het fietsbrug, bij het Klad, Klutsdorp. En blijkbaar krijgt u ook als gemeente, kijkt u wel goed naar de wetgeving, de randjes van het kunnen, maar vergeet u dat het hier op de Triangel volledig misgaat in een opeenstapeling van ellende. Mijn vraag aan u als college, waarom het ene wel en het andere niet? Ik heb genoeg voorbeelden. Heb ik niet de rechten genoemd in de grondwet, artikel 1, gelijkheidsbeginsel? Gemeenteraad, open uw ogen, toon uw wil, gebruik uw energie en doe alstublieft iets. Ik ben bereid om met u samen te werken, te denken om tot een goede oplossing te komen. Doet u niets, dan laat ik het er niet bij zitten. Ik dank u allemaal voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Van der Wijk. Wilt u even blijven staan als er commissieleden zijn die u vragen zouden willen stellen? De heer Van S, de heer Van Pelt, zeg ik, en de heer Van der Wijk. De heer Van S, u heeft het woord.
Dank u wel. Een informerende vraag aan meneer Van der Wijk. U heeft die zorgen en klachten, waar ik overigens veel begrip voor heb, maar toch vrij recent aan de gemeente kenbaar gemaakt, heb ik de indruk. En ik probeer gewoon het proces wat beter te begrijpen. Dus het lijkt er een beetje op, als ik de stukken lees, dat u wat verrast was door de effecten van die nieuwe snelweg. En dat u een beetje bent overvallen door de gevolgen. En mijn vraag is eigenlijk, waren die problemen die u nu heeft niet eerder te voorzien geweest? We praten natuurlijk al jaren over deze snelweg. En ik vraag me af of u dan wellicht in een eerdere fase invloed had kunnen nemen op ontwerp en planning. Dat is mijn vraag.
Nou, dan zijn we al vanaf het tracébesluit zijn we er al mee bezig geweest. En daarnaast heb ik ook nog diverse procedures via de rechtbank gevolgd. Echter, dat heeft dan te maken met de onteigeningswet. Er is een stuk grond onteigend en we hebben geprobeerd op een reconstructie. Dat is niet gelukt. Ik ben een en al ook met Rijkswaterstaat in beweging gebleven om te kijken naar oplossingen. Maar op den duur komt die weg steeds dichterbij. En ik denk bij mezelf van, Rijkswaterstaat heeft een bepaalde formule om elke keer de deuren dicht te doen. En ik vind dat de gemeente, ik als inwoner, dat de gemeente daar ook een stuk verantwoordelijkheid in heeft om zo'n situatie leefbaar te maken.
Dank u wel, meneer Van der Wijk. De volgende spreker is de heer Van Pelt, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik zat in dezelfde context als Steenbergen anders, meneer Van der Wijk. Ik heb u nooit gehoord, ik heb u nooit gezien. U heeft niet ingeschreven met klachten en nu is het in één keer licht en geluid en overlast en vluchtende paarden en wie weet wat allemaal toe leidt. Maar u zei wel één zin die mij wel prikkelde van het zou heel eenvoudig opgelost kunnen worden. En daar is participatie voor nodig tussen gemeente en Rijkswaterstaat?
Ja, en dat hebben we ook gehad. Ik ben bij Cor Seilmans geweest. Die gesprekken zijn heel prettig verlopen. Maar allemaal ideeën worden er geopperd. En eigenlijk het financiële gedeelte, dat komt op mijn rug te liggen. Het is gewoon een stuk grond aankopen. Daar is destijds gezegd van, nou meneer Van der Wijk, ik heb eerst de Rijkswaterstaat gevraagd. Heeft u grond over? Rijkswaterstaat heeft geen grond over. Cor heeft gezegd van, we hebben misschien wel grond over. Dat was het stuk van het voetbalveld. Alleen, dat was al vergeven aan Rijkswaterstaat. Dus eigenlijk wat ik nu heb, ik probeer een interactie tussen de gemeente. Ik heb geprobeerd via de Rijkswaterstaat. Ja, in wezen loopt het niet, behalve dat ik zelf maatregelen neem. En ik vind 80.000 euro om een stuk grond te kopen van meer dan een half hectare. Daar nog eens een keer 2.000 tot 3.000 kuub grond neer te leggen. Dat vind ik nogal wat. En dan praat ik over een stukje leefbaarheid. Op het ogenblik hebben we een geluidsbelasting die gewoon prettig is. We wonen in het buitengebied. Ik hoor de vogeltjes fluiten. Direct hoor ik alleen maar vrachtverkeer. En op het ogenblik, als je de vrachtwagens voorbij ziet rijden met het asfalt, dan meet je gewoon via de decibelmeter op een app van je telefoon. Dan uitschieters naar 70, 80 decibel. Dat is ook alweer meer dan wat in wezen berekend is door Rijkswaterstaat. Ook in mijn woning, wanneer de vrachtwagens voorbij rijden, dan kom ik ver boven de wettelijk gestelde norm van 33 decibel. Ja, zo kan ik niet leven.
Dank u wel. We hebben één aanvullende vraag, meneer Van der Pijl.
Eén aanvullende, omdat u dat zo noemt. Dus met andere woorden, het geluid is het probleem bij u. Is niet?
Nou, ik denk dat ik duidelijk genoeg ben in mijn stukken. Het geluid is een probleem. De lichtschitteringen zijn een probleem. En het lichtschittering van het scherm.
Ja goed, maar dat heeft te maken met de geluidswal.
Dat heeft te maken met geluidswal.
Oké, dank u wel.
Meneer Van den Bergen, u had verduidelijkende vragen.
Ja, voorzitter. Het betoog is natuurlijk wel te zeggen er één van de soort waarbij je zegt van ja, je bedrijfsvoering kan je straks niet meer doen en je hebt een overmatige last. Althans, dat is het verhaal wat ik even tot me krijg. Maar wat ik me nou afvraag is, er is in dat voortraject natuurlijk met Rijkswaterstaat over dit onderwerp gesproken. Daar zijn metingen verricht, of er zijn al wat theoretische studies gedaan. Wat is nou de formele situatie op dat vlak? Want u komt met een probleem naar ons toe, maar ik vind in de stukje niet terug wat nou eigenlijk het standpunt was van Rijkswaterstaat ten opzichte van uw situatie. Hebben ze dat beoordeeld? Hebben ze daar een bepaalde stelling in genomen? En is die stelling, laten we zeggen, verdedigbaar vanuit hun optiek dan binnen de grenzen van de regels? Want u komt naar ons toe met een probleem van, goh, ik heb daar last van. Ik geloof dat ook onmiddellijk, hè? Dat is de discussie niet. Maar er is in Nederland een soort spel, hè? Een regels van hoe je zoiets moet doen. U geeft daar geen, althans naar mij toe, geen opening van zaken van hoe dat nou gelopen is. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar, om met u mee te kunnen voelen van hoe ernstig is dat nou en is nou een taak voor de gemeente weggelegd of niet. Als u daar een antwoord op zou kunnen geven hoe dat nou precies verlopen is, kunnen wij misschien met u meedenken over, goh, wat is er misgegaan in dat proces? Dat mis ik in uw informatie die u geeft.
Ja, ik ben er ook niet zo deskundig in, maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de gevenbelasting op mijn woning, die is gesteld op 59,7 decibel op 2,5 meter hoogte. De norm om reconstructie uit te voeren of om aanpassing in de vorm van een geluidsscherm of wal is 60 decibel. Dat is maar 0,3 decibel. Dat is wel op het randje van het kunnen. Ik weet, vroeg toen ik nog op school zat, als ik een 5,6 haalde, had ik een 6. Had ik een 5,4, had ik een 5. Maar zo wordt er gerekend en zo wordt het wettelijk gedaan. Dat stukje gevelisolatie op de woning, ja, in de norm in de woning is 33 decibel. Nou, daar worden wat aanpassingen gedaan, wat aanwezig helemaal niet klopt. Maar als ik meet en het vrachtverkeer rijdt voorbij, dan zit ik nu al ver boven die norm. Ik moet al mijn ramen, ik moet al mijn deuren dicht doen in huis, omdat bepaalde ruimtes wel worden meegenomen, bepaalde ruimtes worden niet meegenomen. En ik ben een man, een buitenmens, ik heb alles open, we hebben onze ramen open. Dat is nu ook prettig, want anders wordt het veel te warm in ons huis. Maar overal klopt het wettelijk, alleen we zitten overal op het randje. En als ik in Bergen op Zoom zie, dan zie ik overal langs de snelweg mooie geluidswallen. Ik heb er ook niet altijd tijd voor, ik heb ook mijn normale werk. En dan zie ik gewoon huizen die ook op dezelfde afstand, groter of iets minder, hè, van de snelweg gesitueerd zijn. En dan zie ik overal een geluidswal van 5, 6 meter hoog, sommige een dubbele. En hier in Steenbergen zie ik alleen maar een paar schermen. En dat is dan toevallig net op de woningen die in wezen aangekocht zijn door Rijkswaterstaat.
Dank u wel, meneer Van der Wijk. Er was nog een vraagsteller, de heer Lambers en CDA stapt nog op. Ja. Meneer Lambers, Volkspartij.
Ja, meneer Van der Wijk, het is nu een probleem wat primair wordt veroorzaakt door Rijkswaterstaat. U heeft daar contact mee gehad. Ik heb begrepen uit uw correspondentie dat Witteveen een voorstel heeft gedaan voor gevelisolatie. Dat heeft u voorop omdat het onvoldoende zou zijn. In een mail, niet in de brief die nu voor ligt, maar in een mail heeft u op een gegeven moment aangegeven dat u een kokerwol zou willen hebben. Dat klopt, hè? Heeft u daar met Rijkswaterstaat over gesproken? En als er is er gesproken over een kostenverdeling of een kostenvergoeding? Want de gemeente is natuurlijk, kan misschien hooguit intermediërend optreden en proberen het contact met Rijkswaterstaat zo optimaal mogelijk te houden. Maar het is natuurlijk degene die het probleem veroorzaakt, zou moeten oplossen feitelijk.
Ja, ik ben ongeveer 2 maanden geleden ben ik hier op het gemeentehuis geweest. Met Cor op kantoor geweest. Daar is ook Rijkswaterstaat bij geweest. Ik heb een presentatie gegeven van wat de problemen waren of zijn. Het antwoord van Rijkswaterstaat is helaas, wij kunnen hier niks aan doen. We doen ook niks. Als ik nog iets verder borduur, want ik heb natuurlijk ook van Rijkswaterstaat al wat mensen heb ik over de vloer gehad. Ze vinden het allemaal erg. Ze zeggen ja, eigenlijk zit u daar niet zo gunstig. En er is een opeenstapeling van allemaal punten. Maar wij werken hier precies volgens de wet en we moeten het zo zuinig en zo sober mogelijk uitvoeren. En als we onze grenzen verleggen, dan hebben we het probleem bij uw buren, want die willen misschien ook meer. Dus wij doen niets. Maar ze vinden het allemaal wel zodanig dat ze zeggen, de opeenstapeling is eigenlijk niet te tolereren, maar wettelijk klopt het en doen wij niets.
Dank u wel, meneer Van der Wijk. Mevrouw Korst, CDA.
Ja, meneer Van der Wijk, hebt u het idee dat u in een later stadium afspraken kunt maken over die geluidsschermen, hè, dat die schittering verdwijnt? En bij mij weten is er ook altijd een nameting, zoals de A4 helemaal open is, dat er een nameting is. Dan moet u wel binnen 200 meter van die A4 zitten. Klopt dat? Is dat bij u ook het geval?
De afstand van mijn woning naar de snelweg toe, naar het stuk asfalt, dat is 100, 110 meter. Dus daar val ik binnen. Van die nameting is mij helemaal niets van op de hoogte gesteld. Ik heb wel gesprekken gehad met het project gevelisolatie en ja, ook over dat stukje over de gevelbelasting van het geluid. Maar nee, ze zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk wordt verteld en doorgespeeld.
Dank u wel, meneer Van der Wijk. Ten gevolge van het feit dat u ingesproken heeft, wordt ingekomen stuk 9, wat ook door gewoon lokaal de heer Vraagt geagendeerd is, nu naar voren gehaald en besproken. Als u zo vriendelijk wilt zijn, even op de tribune plaats te nemen. Daar gaan we nu dat stuk behandelen. Wie wenst daarvoor in eerste termijn het woord? De heer Lambers. Nog iemand anders het woord aan die zijde? Deze de heer Vraagt en de heer Van Pelt. Het woord is aan de heer Lambers.
Voorzitter, voor zover het college antwoord kan geven, want het is niet helemaal niks waar hier over gesproken wordt. Dan maak ik een hele korte vraag. Wat denkt het college, want daar is het verzoek uiteindelijk aan gericht, wat denkt het college te kunnen betekenen voor meneer Van der Wijk? Is dat uitsluitend bemiddelend of kunnen wij hem in druk zetten of gaan wij iets oplossen? Welke acties bent u voornemens te gaan uitvoeren?
Collegelid. Oh, sorry, ik vergeet de heer Veraert, gewoon lokaal. Had de heer Van Pelt had toch aangemeld?
Ja, maar ik zal.
Oké, maar het woord is in ieder geval aan de heer Veraert, gewoon lokaal. Ik heb gevraagd wie het woord wenste en de heer Veraert.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb helaas de toelichting daarnet gemist, maar wel de stukken gelezen, de ingezonden stukken en ook de nagezonden stukken per mail. Die A4, met name de lichthinder, is natuurlijk door heel veel andere omwonenden naar voren gebracht als een serieus probleem. Sommige instanties hebben daar ook nog eens op gewezen, en met name bij de Raad van State, waar dat uiteindelijk is beland allemaal, het verhaal. En dat is ook niet zo gek als je kijkt naar het ongelooflijk bochtige karakter van die weg, met hoge rotondes en veel op- en afritten. Als je daarbij in de buurt woont, dan heb je al gauw last, althans dat is de vrees, van autolichten 's avonds die bochten moeten nemen. Ik heb nog eens gekeken naar de uitspraak in maart 2012 van de Raad van State. Die is ook ingegaan op het beroep van de heer Van der Wijk. En ik lees daar, natuurlijk, we weten allemaal dat de Raad van State elk beroep heeft afgewezen. Dat is keihard, maar dat is de realiteit. De Raad van State heeft met name gewezen op het niet aannemelijk gemaakt zijn van die geluidsoverlast. Maar ook een opmerking gemaakt over de lichthinder, waar veel mensen last van hebben. Ik wil dat graag even oplezen, want dit staat in de uitspraak van de Raad van State. Daarnaast heeft de minister uiteengezet, laat ik even iets eerder oplezen, sorry. Er bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de minister in redelijkheid heeft kunnen afzien van het in het tracébesluit opnemen van andere nadere maatregelen ter voorkoming van lichthinder. Dus het bezwaar van lichthinder is vooralsnog niet erkend door de Raad van State. Maar in diezelfde uitspraak zegt de Raad van State ook het volgende. Daarnaast heeft de minister uiteengezet dat vooraf moeilijk is in te schatten waar zich precies lichthinder zal voordoen en dat om deze reden geen verdere maatregelen in het tracébesluit zijn opgenomen. De minister heeft toegezegd na realisering van het tracé per situatie waar lichthinder optreedt te zullen beoordelen welke maatregelen daartegen zullen worden getroffen. Er is natuurlijk in het geval van de heer Van der Wijk zeker sprake van lichtoverlast. En gezien de uitspraak van de Raad van State en ook de opstelling van de minister, denk ik dat het heel goed is om, vooral na opening van die A4, om te kijken wat voor lichtoverlast er is. En dit geldt niet alleen voor, denk ik, voor de heer Van der Wijk, maar er zijn nog veel meer bewoners die dit punt naar voren hebben gebracht. Het idee van onze fractie, gewoon lokaal, is dat de ruimte die de minister eigenlijk heeft geboden in de uitspraak en in de opstelling aan de samenleving, dat die door het college eigenlijk maximaal zou kunnen worden benut. Wij vinden zelf dat het te onterecht is om als omwonende, zoals de heer Van der Wijk doet, de gemeente als verantwoordelijke instantie te betitelen. Daar zijn we het niet mee eens. Maar we denken wel dat een college dat een oproep doet naar de bevolking, of misschien inderdaad een bemiddelende rol zou kunnen oppakken, dat zou wel goed tot de mogelijkheden kunnen behoren. Dus dat vergt natuurlijk een soort idee van denken in partnerschap. Het college zou dus een oproep kunnen doen aan de gemeente. Steenbergen aan de bewoners van wie heeft er allemaal last van licht. Wij verzamelen dat of geven dat door aan Rijkswaterstaat en wij verzamelen dat ook. Wij proberen dat een beetje te coördineren en ook nog eens te onderstrepen richting Rijkswaterstaat. Dat zou de opstelling van het college kunnen zijn en de opstelling van de omwonenden zou kunnen zijn om inderdaad heel alert te zijn straks in november. En te kijken van hebben wij last van al die autolichten. En als dat zo is, dan moet dat worden doorgegeven aan Rijkswaterstaat. En dan, ik vind dat er redelijke hoop is dat er serieuze maatregelen nog genomen kunnen worden door Rijkswaterstaat. Ik vind niet dat het op het pad van de gemeente ligt, maar de gemeente zou daar wel even een push op kunnen geven. Goed, dat vergt inderdaad een soort, ook van de heer Van der Wijk, een soort van zoeken van een partner en vertrouwen in elkaar. Om samen die stem te kunnen maken. Ik ben benieuwd naar de reactie van de college hierop.
Dank u wel, meneer Van Hout. Commissieleden, er was een inspreker, de heer Van der Wijk. En er was een ingekomen stuk. Als we een ingekomen stuk inhoudelijk willen gaan behandelen, dan moeten we dat aangeven. En dan wordt het geagendeerd voor een eerstvolgende vergadering. Het is nu de bedoeling om korte vragen te stellen. Meneer Gommeren, VVD, u had nog korte vragen.
Ja, nog eventjes in aanvulling op de heer Lambers en ook op de, in aanvulling op de heer Verhaard. Ik denk dat Rijkswaterstaat consistent en ook consequent moet handelen en de regels van de wet uit moet voeren. Kijk, en dat kan net zoals de vorige sprekers zeiden natuurlijk, kan daar de wethouders, de gemeente kan daar een faciliterende rol in spelen. Maar we zijn in principe geen partij natuurlijk.
Helder, dank u wel. College, nog een reactie uurzijds?
Ja, voorzitter, graag. Want er zijn toch wat vragen gesteld aan het college. Ik denk dat wij vooral een bemiddelende rol hebben. Wij zijn direct en zijn wij geen partij in deze. Maar het zijn wel inwoners van onze gemeente. En als die problemen hebben met wat dan ook, dan denk ik dat de gemeente in elk geval bemiddelend daar moet kijken wat de mogelijkheden zijn. En zeker als er in de Raad van State een uitspraak ruimte zit om daar een keer op terug te komen als blijkt dat de lichthinder groter is dan men in eerste instantie gedacht heeft. Nou, dan denken we dat we de krachten moeten bundelen en dan zal de gemeente daar in elk geval ook actie in ondernemen om te kijken van nou, zijn er mogelijkheden om dat te verbeteren. En dan bedoel ik met verbeteren dat de lichtoverlast afneemt in die zin. En daar zal het college in elk geval zijn verantwoording in nemen. Dank u wel.
Dank u wel. Wilt u dit geagendeerd hebben voor een eerstvolgende keer? Of kunt u akkoord gaan met een eventuele raadsmededeling nog vanuit het college? Aan de commissie.
Ja, voorzitter, en met één opmerking. Wij gaan ervan uit, maar dat zal zekerheid zijn dat het college ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.
Helder.
Meer doen en zo.
Dank u wel, meneer Lambers. Meneer Verhaert.
Niet geagendeerd worden. De toezegging is voldoende. Zo.
Dank u wel, wethouder Zeilmans. Komen wij aan bij agenda punt 4, het vaststellen van de besluitenlijsten van 3 juli en 28 augustus. In een van die lijsten is de naam van de heer Kees Gommeren van de VVD weggevallen, waarvoor excuus, maar hiermee rechtgezet en zijn de besluitenlijsten vastgesteld. Komen we aan bij het vragenhalf uur, waarvoor vragen ingediend zijn door D66 aan D66, meneer Van Es? Meneer D66, de heer Van de Spelt of de heer Teuns, aan wie het woord? Meneer Teuns.
Wachten. Dank u wel, voorzitter. Ja, hoe paradoxaal ook. Toch even een vraag over onze naaste buurman, de A4. D66 heeft zich altijd sterk gemaakt om de A4... zo goed mogelijk laten inpassen. Zie bijvoorbeeld onze inzet voor de realisatie van een aquaduct en het voorkomen van overlast voor onze burgers. Nu hebben we, ja, toch aansluitend, maar eerder dan de perikelen van vanavond, toch een aantal vragen aan het college aangaande de vervroegde openstelling van de A4. Wij hebben er een viertal aan het college. Toch ook over de geluidsisolatie. Hoe staat het met de vorderingen van het geluidsisoleren van de woningen met betrekking tot de vervroegde openstelling? Is het op tijd klaar? Heeft Rijkswaterstaat u van deze feiten op de hoogte gesteld, hoe ze staan? Bent u eventueel bereid Rijkswaterstaat te wijzen, punt 3, op hun verantwoording ten opzichte van de burgers van Steenbergen met betrekking tot de geluidsoverlast en de gemaakte afspraken in deze? En ja, mocht er inderdaad haperingen zijn, wat bent u bereid daaraan te doen? Dat waren onze vragen.
Meneer Zelmans.
Ja, dank u wel. De eerste vraag luidt van u, zijn ze op tijd klaar met geluidsisolatie? Dan is het antwoord bevestigend op uw vraag, dus dan zijn ze niet meer klaar. Want zover zijn ze nog niet. In elk geval wordt het besluit genomen binnen 2 weken om daar toch daaraan te beginnen. Maar daar zijn ze nog een tijd mee bezig. In elk geval, het moet in april 2015 zou het klaar moeten zijn. Dat is ons toegezegd. Met uitzonderingen van 5 gevallen waar nog een second opinion, in goed Nederlands gezegd, nog op uitgevoerd moet worden. En daar neemt ook de gemeente nog een stuk van zijn verantwoording, want het komt namelijk, en dat weten mijn collega's nog niet, maar er komt in elk geval een stuk van dinsdag in het college om daar in elk geval even over te hebben. Daar zijn wij natuurlijk van op de hoogte gesteld. Wij hebben daar contact over gehad met Rijkswaterstaat. Ja, bent u bereid zich te wijzen op een verantwoording? Ja, natuurlijk. Wij hebben ook gezegd natuurlijk van, ja, eigenlijk zou het eigenlijk al klaar zijn moeten geweest. Is dat goed Nederlands? Ja, oké. Okay. Zou wel klaar geweest moeten zijn. Maar het is niet alleen het A4-project, want ze hebben ook de A58 en A59. Het is schijnbaar een heel apart traject, want je hebt natuurlijk het wegenbeheer en daarnaast heb je weer een aparte een aparte groep die zich bezighoudt met de isolatie en dat besteden ze dan weer uit aan aannemers enzovoort. Er zitten allerlei fasen tussen en het is een heel project en in elk geval het is toch de bedoeling we hebben erover gehad en ze proberen zo snel mogelijk klaar te hebben en dat heb ik net aangegeven wanneer dat zou zijn en zo de situatie op dit moment. Dank u wel.
Dank u wel meneer Zelmans. Vragen namens de VVD de heer Kees Schommeren.
Ja, dank u wel voorzitter. Een aantal vragen over het AFC Dendeloord. Het gaat over de wegen. De gemeente neemt een aantal wegen over van het AFC, van de TOM. En is de wethouder ervan op de hoogte dat deze wegen nog niet geheel afgewerkt zijn? En als dat zo is, is de afspraak niet om deze wegen pas over te nemen als ze compleet afgewerkt zijn. Kan de gemeente de kosten om wegen in de afgesproken staat te brengen verhalen op de TOM? En dan heb ik nog een aantal vragen die erop aanvullen eigenlijk op de crisis in de glastuinbouw. Wij constateren ook dat deze crisis gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het AFC Dinteloord. Kunt u aangeven wat voor eventuele financiële consequenties geeft voor de afspraken die met de TOM, CQ de provincie gemaakt zijn? En dan nog wat vragen van een andere portefeuillehouder over de beschikbaarheid van bluswater en de reactietijd van de brandweer. Afgelopen maanden bereiken ons berichten dat er ten aanzien van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van bluswater strenge eisen worden gesteld. Vanuit de VVD onderschrijven wij deze aandacht en eisen, zolang dat deze passen binnen de regelgeving en deze regelgeving op de juiste manier geïnterpreteerd wordt. Vanuit de Molenweg in Kruisland hebben verschillende bewoners echter aangegeven dat ze twijfelen aan de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van voldoende bluswater bij een brand. Kan de portefeuillehouder hierop een antwoord geven? En is de aanrijdtijd, als daar brand uit zou breken van de materiaalwagen die nodig is bij het verder afleggen van de watervoorzieningen, als die verder af zouden liggen, in de kernen en het buitengebied binnen de wettelijk gestelde grenzen? Dat zijn mijn vragen.
Dank u wel, meneer Gommeren. Welke portefeuillehouder gaat als eerste reageren, meneer Zelmans?
Ja, dank u wel. Dat gaat over, ik geef antwoord over de wegen in het AFC-gebied, Nieuw-Prinsenland. De wegen worden voor rekening door en voor rekening van de initiatiefnemers aangelegd. Eerst was de afspraak zo in elk geval als alles volgebouwd zou zijn, althans 90% uitgegeven zou worden, dan zou ze overgedragen worden aan de gemeente. Maar goed, als we daarop moeten wachten, dat gaat te lang duren. En die symbiose is voor ons als gemeente een belangrijke weg dat die al een openbare weg is geworden. Nou, daar heeft u zelf een besluit over genomen. Nu is de afspraak gemaakt Het klopt. Het zijn bouwstraten nog. Ze zijn nog niet afgewerkt. Nu is de afspraak gemaakt met de TOM. Om in elk geval, als 90% van de grond uitgegeven is, dan maken ze hem helemaal klaar op hun kosten. Noem maar even bedrijfsklaar. Of, als dat langer gaat duren, na 10 jaar. We hebben daar een veiligheid in gebouwd. Want ja, wij hopen natuurlijk dat het allemaal binnen die 10 jaar allemaal uitgegeven is. Maar goed, je weet het niet. En dat is in elk geval de afspraak die gemaakt is ten opzichte van deze wegen. Dan, dat geldt voor de wegen. Het geldt voor het andere stukje natuurlijk, zeg maar, bedrijventerrein gelden andere zaken. Dat is in principe, want we hebben afgesproken dat het bedrijventerrein bebouwde kom gaat worden. En een bebouwde kom geldt dat niet. De gemeenteraad die hoeft het niet openbaar te stellen, want het zijn al openbare wegen. En dan gaan we, daar hebben we nog die afspraak, die specifieke afspraak, hebben we nog niet gemaakt. Maar het is de bedoeling dat we dezelfde afspraak gaan maken voor het bedrijventerrein. Maar goed, we hebben hoop in elk geval dat dat misschien sneller volgebouwd is. Maar we gaan wel in principe dezelfde afspraak maken. Maar dat moeten we dan in dit geval met de suikerunie doen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zijlmans. Meneer Vos, burgemeester, voor het brandweergedeelte.
Ja, voorzitter. De heer Gommeren is zo'n aardige man dat ik het lastig vind om daar iets onaardigs tegen terug te moeten zeggen. Maar ja, het is wel zo dat in maart 2013 de VVD in formele artikel 40 vraag exact dezelfde vraag heeft gesteld. En heel concrete antwoorden heeft gekregen. Ja, ja. Er is voldoende voorziening voor bluswater. Ook in het gebied Molenweg, wat u noemt. Dus twee keer dezelfde vraag is twee keer ja krijgen. En ten aanzien van aanrijdtijden. Ja, ik denk, hoewel Steenbergen een uitgebreide gemeente is, we toch onze zegeningen mogen tellen met 4 teams in 4 kernen. Waardoor de aanrijdtijden in onze gemeente alleszins acceptabel is. En dat is ook vorige week nog verteld door de regionaal commandant.
Dank u wel, meneer Vos. Wethouder Van den Bos, aan u het woord.
Ja, voorzitter, wat betreft de economische vragen van de VVD. Inderdaad, de negatieve impact op de glastuinbouw en ook de gevolgen voor ons AFC. Natuurlijk hadden wij 6 jaar geleden gedacht dat rond deze tijd wel heel het terrein zou zijn uitgegeven. Nou, dat is niet gebeurd. U weet ook dat volgens de afspraken van het bestuursakkoord per vierkante meter uitgegeven grond, dat wij een bijdrage krijgen van de provincie uit de zogenaamde bovenplantse verevening. Dat heette vroeger natuurfonds en bovenwijkse voorzieningen. Dat is nu samengevoegd in een begrip. Van het industrieterrein is dat een hoger bedrag dan voor het glas. Ja, en zolang er geen grond wordt uitgegeven, krijgen wij die bijdrage niet. Dus dat is een jammer resultaat. Natuurlijk is het, ja, de situatie nog jammerlijker, nog slechter natuurlijk voor de glastuinbouw zelf. Want we weten ook allemaal dat niet alleen maar de financiële crisis daaroverheen is gegaan, maar ook gewoon een crisis in de glas- en tuinbouw zelf uiteraard. Hè. En we zien nu ook dat vooral de sterke bedrijven zich hebben gevestigd. Maar dat zelfs die niet in staat zijn, wegens problemen in de markt, problemen rond financiering, om die opties die ze hebben, om die ook in te vullen. Dus nogmaals, jammerlijker voor de industrie zelf, maar ook een beetje voor ons wat betreft die bovenplantse verevening. Maar, let wel, de afspraken SEC, die zijn niet gewijzigd.
Dank u wel, meneer Van den Bos. U heeft nog een vervolgvraag.
Ja, ik heb nog een vervolgvraag aan de heer Vos, want de heer Vos zei wel, u heeft dat vorige week kunnen horen, maar bij de brand 2 jaar geleden in de Molenweg moest er water van een eind verder opgehaald worden en er moet de materialenwagen komen. Daar duidde mijn vraag eigenlijk op. Dus die materialenwagen is gestationeerd in Steenbergen. En daar ging mijn vraag eigenlijk over die aanrijdtijd ook over.
Meneer Vos?
Ja, ik denk dat het toch een sterk punt is dat korpsen niet meer per gemeente georganiseerd zijn, maar juist regionaal. Waardoor er ook veel meer materieel beschikbaar is. En snel. En zo heeft bijvoorbeeld het korps van Dinteloord als neventaak de blusboot te bemensen. En zo staat er ook zo'n materiaalwagen in de kern Steenbergen Dat is allemaal toch redelijk om de hoek. Dus in die zin voldoet het allemaal aan de normen.
Dank u wel, meneer Vos. Er zijn nog vragen vanuit de CDA-fractie. En er heeft zojuist ook de Steenbergen-Anders-fractie ook nog aangemeld. Het woord aan het CDA.
Ja, voorzitter, dank je wel. Wij hebben ook een vraag met de vroegere opstelling van de A4. En dat is, zijn er verkeersproblemen te verwachten op de Zeelandweg Oost en Kade? Door het feit dat de A4 nu binnenkort eerder open gaat. En dat stuk is ook nog, wordt voorlopig ook nog niet heringericht. En dan hebben we nog een tweede vraag, die heb ik niet aangemeld. Maar misschien wil meneer Zeilmans toch zo aardig zijn om antwoord te geven. CDA heeft de vraag gesteld, artikel 40 vraag over het renoveren van de N257 om dat in twee fases te doen. En ja, wij kunnen daar eigenlijk geen 30 dagen op wachten op dat antwoord. Maar we hopen wel dat het antwoord gunstig is en dat die uitvoering dus wel in twee fases zou kunnen. Dank je wel.
Meneer Zeilmans, bent u in een goede bui vanavond?
Dat laat ik ter beoordeling aan jullie over. Maar tot nog toe gaat goed, als je het mij zou vragen. Maar goed. Ja, dat is een goede vraag. Daar kan ik geen antwoord op geven, want dat zal de tijd ook een beetje moeten leren. Als ik ga filosoferen, dan zal er wat minder zwaar verkeer langs de kade komen, om het maar even te noemen. Want die zullen over de A4 komen en van het bedrijf en naar het bedrijventerrein gaan. Dus in die zin zal er minder zwaar verkeer langs de Zeelandweg Oost via de Kern Steenbergen rijden. Maar van de andere kant, ja, wat het verdere verkeerssituatie gaat doen, dat zal toch een kwestie van afwachten worden. Het is in elk geval niet mogelijk om de werkzaamheden te gaan naar voren te halen. Dus tijdens de werkzaamheden zullen we gewoon moeten bekijken op dat moment hoe we het beste de problemen die er eventueel zouden kunnen ontstaan, die op te lossen. Dus we proberen zo goed mogelijk te reguleren, maar hoe het precies gaat lopen, daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Want dat is, en dat geldt natuurlijk voor als de A4 geopend is, dan krijgen wij in onze gemeente natuurlijk een heel andere verkeerscirculaties. En daar zijn wel ideeën over, maar de praktijk zal het nog echt uit moeten leren hoe het echt gaat, het verkeer zich gaat ontwikkelen. Gaat men vanuit Zuid de oprit zeg maar via het bedrijventerrein of rijdt men naar Halster en gaat men daar de weg op? Nou, en zo kun je van Steenbergen Noord, rijden die toch naar Dinteloord, dan gaan daar de weg op. Of komen die ook allemaal door de nauwe opening bij de kade? Nou, dat is allemaal de vraag en dat zal zich moeten settelen, om zo maar te noemen. Artikel 40 vragen, daar hebben we al over gesproken en het antwoord komt er zo snel mogelijk aan.
Dank u wel, meneer Zeilmans. De heer Van Steenbergen Anders, die stapt nog op.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb me te laat gerealiseerd dat je vragen voor het vraaghalf uurtje tevoren moet indienen. Dus een beginnersfout, excuus. Ik heb eigenlijk twee vragen namens Steenbergen Anders. De eerste die gaat over onkruidbestrijding. Sinds een tijdje wordt er in de gemeente een nieuwe, meer milieuvriendelijke aanpak gehanteerd voor het bestrijden van onkruid. En wat opvalt, ik weet alleen niet of daar een relatie mee is, is dat in alle kernen op heel veel plaatsen het onkruid redelijk woekert. Het schiet uit de grond. Ik zie dat zelf. Mensen spraken me daarop aan. Dat geldt ook voor raadslid Huisman, die er vanavond niet kan zijn. Het ziet er eerlijk gezegd niet uit. En nou weet ik dat we graag een groene gemeente willen zijn, maar het moet niet te gek worden. Het lijkt er dus een beetje op dat die nieuwe aanpak minder effectief is dan de traditionele manier van onkruidbestrijding. Ik zeg, het lijkt erop. Dus onze vraag aan het college zou zijn, herkent u deze waarneming? En zo ja, overweegt u daar wat aan te gaan doen? Mijn tweede vraag, als dat mag, voorzitter, betreft eigenlijk zeg maar het hoofdstuk woonvisie. Kort samengevat, we stellen allemaal vast dat de vraag naar sociale woningbouw behoorlijk toeneemt in de gemeente. En tegelijkertijd worden er door onder andere Stadlander steeds meer sociale woningen verkocht. Dus de vraag zie je eigenlijk alleen maar toenemen en naar verwachting ook het beroep dat op huursubsidie wordt gedaan zal ook stijgen. Dus Steenbergen Anders gaat ervan uit dat deze problematiek te zijner tijd wordt meegenomen in het actualiseren van de woonvisie, daar gaan we van uit. En onze concrete vraag aan het college is, wanneer kunnen wij die bijgestelde woonvisie verwachten ter bespreking? Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Es. Wie van het, meneer Selmans, aan u het woord.
Ja, dank u wel. De vraagstelling en de opmerkingen die u daarbij maakt zijn mij natuurlijk niet geheel onbekend. Het onkruid, zoals we dat noemen, althans planten op plaatsen waar ze niet thuis horen, dat noemen wij onkruid dan. Dat is dit jaar behoorlijk. Dat heeft twee oorzaken. En vooral ook de weersomstandigheden. Dat is een belangrijke oorzaak. Vochtig, warm, dan groeit het hard. Dat weten we allemaal, denk ik. En een ander punt is dat er ook van het jaar met andere middelen de onkruid bestreden wordt. Of is, net hoe ik het noem maar wel. En dat heeft te maken met dat er bepaalde middelen niet meer gebruikt mogen worden. Dus toen u aangaf, gaan jullie eventueel weer terug naar het traditionele? Dan is het antwoord gewoon nee op, want dat mag gewoon niet meer. Dus wij hebben nu middelen die, wij noemen dat gewoon scheermeswerking hebben. Al wat erboven staat gaat weg, maar de wortels blijven zitten. En nou ja, goed, dan weet je wat er gebeurt, er komt vrij snel weer terug. We zijn er ons over aan het beraden hoe we daar mee om moeten gaan. Maar het zou zelfs in kunnen houden dat we gewoon met andere methodes moeten gaan werken. Dat betekent of meer keren met het milieuvriendelijk onkruidverdelgingsmiddel gaan werken. Dus er moeten meer keren rondgereden worden. Nou, kostaspect, dat snappen jullie allemaal. Of we moeten zeg maar een andere manier van onkruidbestrijding gaan toepassen. En dat is borstelen. Nou, dat doen we nou ook al omdat het op een gegeven moment van die aard is. Zeker op parkeerplaatsen. Waar je ook dan nog heel moeilijk vaak bij kunt komen, want we proberen wel alle wijken goed aan te pakken. Alleen het probleem is, als er auto's geparkeerd staan, ja, dan moeten ze omheen. En dat is heel vervelend. Je zou bij wijze van spreken een hele straat vrij moeten maken. Dan gaat het werk ook veel sneller, zou er ook veel meer gedaan kunnen worden. Maar goed, dat zijn allemaal zaken waar we op dit moment aan bekijken zijn. Hoe we dat in elk geval proberen volgend jaar te verbeteren. En ik hoop dat dat resultaat gaat hebben. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Selmans. Dan zijn we na 1:05 aangekomen bij agenda punt 6. Oh, excuus. Ja, natuurlijk de tweede vraag. Mevrouw Lepolder.
Dank u wel, voorzitter. Op 2 oktober krijgt u een stuk aangeboden, of wordt er een stuk in deze raad behandeld, over nota van uitgangspunten ten aanzien van de woonvisie. En daar wordt zowel op het gebied van bestaande woningbouw, nieuw woningbouw, voorzieningen en arbeidsmigranten een aantal uitgangspunten met u doorgenomen. En u bent van harte welkom om daar ook uw eigen toevoegingen en opmerkingen bij te plaatsen. Dus nog even 2 weken geduld. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lepolder. En bij herhaling, excuus, ik was de woonvisievraag vergeten. Het is 1:07 verder. Agenda punt 6, regionaal beleidsplan politie. Wie mag ik hierover het woord geven? Was het CDA, Stam, D66, VVD, gewoon, PvdA, sorry. En gewoon lokaal. Het woord is aan gewoon lokaal. Mevrouw Baartmans.
Voorzitter, wij hebben 1 vraag over. Wij missen de aandacht voor preventie. En dat kan aan ons liggen, maar ons vraag is, wat gaat er nu concreet gebeuren aan preventie?
Dank u wel. De PvdA-fractie, de heer Molhoop.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de PvdA is benieuwd hoe de samenwerking van de gemeente Steenbergen met de politie Midden-West-Brabant op het gebied van de multiprobleemgezinnen binnen onze gemeentegrenzen vorm zal krijgen. En een tweede opmerking. PvdA Steenbergen zal niet enkel haar oordeel vellen op basis van 2 beleidsplannen, maar zelf een kijkje zal gaan nemen in de keuken met de wijkagent om een avondje mee te lopen naar aanleiding van de besloten avond over veiligheid.
Dank u wel. Het woord aan de VVD, de heer Van Pelt.
Ja, voorzitter, ik ben wat uitgebreider namens de VVD. Voor ons ligt het regionaal beleidsplan politie voor Zeeland en West-Brabant. Een prima beleidsplan, maar zeker de moeite waard om eens kritisch te bezien wat er nu voor de gemeente Steenbergen in staat om de veiligheid in onze stad te verbeteren. Er wordt van de gemeente Steenbergen gevraagd in te stemmen met dit plan en als er eventuele zienswijzen zijn, deze in te brengen uiterlijk 1 november bij de regioburgemeester. Nadat de VVD dit beleidsplan heeft bestudeerd, komt zij tot de navolgende conclusies. 1. Onze gemeente heeft last van woninginbraken, diefstallen, tot voor kort een overval en moord op klaarlichte dag, drugsoverlast op openbare plaatsen, hennepkwekerijen, vechtpartijen en vernielingen vooral tijdens uitgaansmomenten. 2. Daarom is het belangrijk voor onze inwoners op deze onderwerpen in te zetten en de maximale steun en optreden van de politie te vragen. 3. Zelf hebben wij als gemeente verschillende buurtpreventieteams actief en hebben zelfs minimaal 1 BOA operationeel. Daarom vraagt de VVD als zienswijze voor het regionaal beleidsplan politie aandacht voor de volgende zaken. Aantal woninginbraken in de gemeente Steenbergen was in 2012 totaal 102. In 2013 totaal 103. De inbraken worden niet minder in onze gemeente. Het oplossingspercentage ligt op 7% en men stelt dat in de totale regio de woninginbraken afnemen. Maar in Steenbergen dus niet. Daarom vindt de VVD dat er prioriteit dient te worden gesteld en Steenbergen dient aan te geven dat zij regionale hulp nodig heeft. Punt 2. Er is wel in Steenbergen op klaarlichte dag een persoon in een woonwijk doodgeschoten en er heeft een overval plaatsgevonden. Maar wekelijks worden verschillende hennepkwekerijen opgerold en drugsdealing op openbare plaatsen blijft plaatsvinden. Daarom dient dit zeker vanuit de zienswijze aangekaart te worden dat Steenbergen op dit moment politie nodig heeft. Versterking en optreden dient te geschieden. En niet pas, zoals vermeld staat, in 2016 intensivering toezicht jeugd en drugsoverlast, wat het beleidsplan aangeeft, maar vanaf nu. Punt 3. Er is een opvallend hoge daling aangiftebereidheid geconstateerd, namelijk 8%. Nu worden inwoners van Steenbergen doorverwezen naar het politiebureau in Bergen op Zoom om daar aangifte te doen als het niet per internet kan. Dat is voor veel mensen lastig. Daarom vindt de VVD dat er op het politiebureau Steenbergen aangifte gedaan moet kunnen worden. Wij denken dat hierdoor de aangiftebereidheid zal stijgen. De VVD vindt dat onze burgemeester zich hiervoor sterk moet maken. Dit doorgeven aan de regioburgemeester en bespreken in de lokale driehoek. Punt 4. Er wordt vermeld in de regionale beleidsplan politie dat het kabinet al in april jongstleden 105 miljoen extra heeft uitgetrokken voor samenwerking tussen politie en de gemeentelijke BOA. Samenwerking in de informatieuitwisseling, in de ondersteuning tijdens de surveillance dienst, in dezelfde communicatiemiddelen, bijvoorbeeld portofoon C2000, en aansluiting bij de politiemeldkamer is zeer belangrijk. De VVD vraagt in het kader van deze regeling juist meer BOA's en meer afstemming in de samenwerking met de politie. Want hoeveel BOA's heeft Steenbergen er nu? En zijn ze 24 uur per dag en 7 dagen in de week inzetbaar? Het antwoord is nee. Het moet dus niet zo zijn dat in de toekomst de gemeente met de meeste BOA's het veiligst zijn. Regionale samenwerking met andere gemeenten en elkaar versterken met capaciteit BOA's is zeker zeer goed. Maar dat kost wel extra geld voor onze gemeente en onze burgers. Kortom, visie vanuit de gemeente in deze is erg belangrijk. Daarom vraagt de VVD aan het college met nadruk een visie voor de toekomst in zaken de samenwerking tussen de BOA en de politie en dit als vermelding zienswijze regionaal beleidsplan politie. Als laatste punt vinden wij dat de VVD graag meer preventieve samenwerking tussen de gemeente en politie zien. Juist door meer informatie te verstrekken wat de consequenties zijn, bijvoorbeeld bij het plegen van criminaliteit. Bijvoorbeeld, geef maar eens aan wat er gebeurt als er een hennepkwekerij wordt aangetroffen in je woning. Wie draait voor de schade en de opruiming op? Mag u in uw woning blijven wonen? Consequenties voor het werk, gezin en toekomst. Kortom, meer communicatie en informatieverstrekking naar de burgers. Dat werkt preventief. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan D66, de heer Atteuns.
Meneer Verpelt is zeer uitgebreid, dus dank u voorzitter. En even dus voor zat dat punt op. Bij één sluiten wij ons aan. Dat is de aanpak van de drugscriminaliteit en de preventie. Daar is ook een strofe of een stukje in de nota voor opgenomen. Omdat vanaf 2016 nog meer aan te gaan pakken. De vorige keer hebben wij ook al opgemerkt. We kunnen daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus in principe sluiten wij aan met het beleidsplan besluiten te steunen. Maar dat zou we toch nog graag onder de aandacht brengen. Daar kunnen we niet eerder genoeg mee beginnen. Ik denk er ook een stuk preventie van uitgaat. Door ons eigen eens wat meer te laten zien. En om zeker preventief te gaan werken. Dus op dat punt nog graag even wat eerder aandacht dan de vermelde 2016. Tot zover.
Dank u wel. Het woord is aan Steenbergen Anders, de heer Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. We constateren dat de gemeente uitdrukkelijk
aandacht wil besteden aan een aantal focuspunten zoals drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Steenbergen anders ondersteunt dat en stelt ook vast dat die thema's in lijn zijn met het regionaal beleidsplan. Vandaar dat wij de raad zouden adviseren om in te stemmen met het beleidsplan. Twee vragen op dat punt. De eerste komt eigenlijk overeen met wat mevrouw Baartmans vroeg op het punt van preventie. Daar missen wij ook wat stevigheid. En het tweede, dan gaat het eigenlijk meer om de vraag, zijn al die doelen die we ons nu stellen, zijn die nou werkelijk haalbaar? En dan kom ik een beetje in de buurt van wat meneer Van Pelt zei. Wij zouden eigenlijk graag zien, en dat is eerder al ook door andere partijen gesteld, dat onze politiecapaciteit, of het nou de wijkagenten zijn of de BOA's, dat die wordt versterkt. Ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld het korps wijkagenten van 3 naar 4 gaat. Ik denk dat de zaak daarmee veel haalbaarder wordt, dat er effectiever kan worden gereageerd op spoedmeldingen. Onze vraag is dan ook aan het college of aan de burgemeester in dit geval. Wilt u dit in overweging nemen? Tot zover.
Dank u wel. Het woord aan het CDA, de heer Ooms.
Steenbergen heeft in het raadsprogramma gezet dat we speciale aandacht in Steenbergen willen geven aan drugscriminaliteit en overlast veroorzaakt door jongeren. En dat dit een onderdeel moet zijn in dit beleidsplan. Gelukkig kunnen we constateren dat de politie de komende jaren speciaal aandacht geeft voor drugsgerelateerde criminaliteit. De samenwerking tussen politie, gemeente en openbaar ministerie werpt als een vruchten af. Dit is uitgelegd in de presentatie die we vorige week hier hebben gekregen. Toenemende drugscriminaliteit is een probleem in Brabant en daarmee ook in Steenbergen. Vooral het buitengebied is een ideale omgeving voor criminelen. We hebben dat vorige week nog kunnen ervaren. Het aantal bedrijven in het buitengebied zal de komende jaren dalen, waardoor er gebouwen leeg komen te staan en of worden verhuurd. Het gevaar is dat deze gebouwen gebruikt worden om hennep in te telen. Het is belangrijk dat de gemeente naar buiten communiceert en de burgers betrekt bij het in de gaten houden van hun omgeving. Enkele vragen. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om bij melding adequaat op te treden? En is het duidelijk bij bewoners dat zij zaken die zij niet vertrouwen, dit kunnen melden bij de gemeente? Hoe gaat het in zijn werk en kun je anoniem blijven? En dan staat er in de conceptvisie op bladzijde 12 dat men ambitieus is met betrekking tot straatroven. En dan wordt er een getal gezet van 350. Een ambitie kan natuurlijk nooit zijn dat we in de toekomst vanuitgaan dat er 350 roven gepleegd gaan worden. De ambitie moet 0 zijn. Tot zover.
Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder en deze onze burgemeester, de heer Vos.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor heel veel bevlogen betogen en daar ben ik blij mee. Want veiligheid raakt ons allen en heel goed dat onze gemeenteraad daar ook veel aandacht voor heeft. Het gaat hier over het regionale beleidsplan. Je moet het zien dus in 3 lagen. Je hebt een nationaal beleidsplan waarbij de minister en ook uiteindelijk de Tweede Kamer de prioriteit bepaalt waar binnen in Nederland vooral aandacht zal zijn. Dat wordt vertaald in de regionale beleidsplannen. In ons geval voor het politiekorps Midden-West-Brabant en Zeeland. En de derde laag is het lokale beleidsplan. En daar komen we volgend jaar over te spreken. Dan heb ik de indruk dat, en dat is op zich begrijpelijk, u een aantal zaken ook aankaart die vooral in ons lokale beleidsplan tot uitdrukking zal moeten komen. En ik stel voor dat we die zeker ook in beeld houden als we daar aan gaan werken. Voorzitter, ik wil, de heer Van Pelt is het meest uitgesproken in zijn betoog, daar als eerste toch op reageren. Want ik heb een volstrekt ander beeld bij wat er in Steenbergen aan de hand is dan de heer Van Pelt nu doet geloven. Wij leven niet in een stad waar heel veel criminaliteit is met hoge getallen van woninginbraak, straatroof en noem maar op. Als je de cijfers, maar hoe je dan echt wel naar willen kijken, beoordeelt, dan is het in Steenbergen gelukkig allemaal zeer matig. Maar nog beter is dat de cijfers in Steenbergen in belangrijke mate ook beter worden. Ook vorige week, maar dat was de besloten vergadering, maar ik zeg het ook in het openbaar graag, er is ook van de week een persbericht over uitgekomen, regionaal, en we zullen er volgende week ook lokaal aandacht aan schenken. De woninginbraken, die zijn niet toegenomen, ja in 12-13, maar de afgelopen periode is het landelijke beeld dat de woninginbraken 16% teruggegaan zijn, wij zijn 30% teruggegaan. En dat geldt eigenlijk voor alle geprioriteerde onderwerpen, behalve hemp. Daar scoren wij 85% plus. En hoe komt dat? Dat komt omdat we er zo hard op jagen. En hoe harder je jaagt, hoe meer je er vindt. Dus ook dat kun je, ja, dat is een beetje vreemd, maar ook een positieve duiding geven. Helaas is het er zoveel, maar het is wel zo dat wij er ook heel erg hard aan werken. En dat is toch, ik neem dat gewoon waar, ik heb het allemaal mee mogen maken. Gemeentepolitie in Roosendaal, Rijkspolitie in Someren, regionale politie in Uden en nu nationale politie in Steenbergen. En ik denk dat het een zegen is dat we die nationale politie hebben ten gunste van de lokale aanpak. Als ik zie, als het even brandt met bepaalde zaken in Steenbergen, neem even de overval bij de Chinees, dan komen er batterijen politieagenten naar Steenbergen om een enorm team te vormen en daarin massaal op te treden. En het denken, want ik hoor dat toch een beetje tussen de regels door van wij moeten meer politie in Steenbergen. Ik denk dat wij meer politie moeten hebben in Brabant en in West- en Midden-Brabant. Maar die hebben we vorige week ook nog 125 erbij gekregen vanwege de drugscriminaliteit. Want wij moeten ze daar inzetten waar het nodig is. En dan zal de heer Van Pelt zeggen, ja burgemeester, je gooit je eigen ruiten en je moet dat toch anders brengen, want zo bereik je toch nooit dat er meer politie komt. Maar ik wil wel, de media zitten hier, wel een eerlijk beeld wegzetten en onze burgers niet onnodig ongerust maken. Nou, dat gezegd zijn, loop ik er dan graag door. Preventie. Ja, ik denk dat de regionale politie wel preventieprogramma's heeft. Bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar is er zo'n programma gedraaid nu. Maar preventie zal toch ook in belangrijke mate op de gemeente en de gemeente in samenwerking met andere partners tot haar recht moeten komen. En dat moet denk ik vooral vorm krijgen in het lokale beleidsplan waar we volgend jaar aan gaan werken. Dat geldt denk ik ook voor de vraag van de heer Mollop als het over die multiproblemen, die gezinnen die al die vraagstukken hebben. Daar moet je preventief aan werken. Dat is de opzet van de huidige wet jeugdzorg. Om aan de voorkant te gaan investeren. En de politie zal alleen aan het sluitstuk repressief daarin iets moeten betekenen. Maar eigenlijk ben je dan verliezer. Want als de politie moet gaan optreden in dit soort gezinnen, dan ben je verliezer. Je moet eigenlijk een pakket aan maatregelen hebben als gemeente met je partners om te zorgen dat die gezinnen niet in het strafrechtelijke, justitiële circuit terecht hoeven te komen. Ja, heel fijn dat u meegaat met de surveillance. Lijkt me uiterst interessant om wat meer zicht te krijgen. Ja, de heer Van Pelt heeft wel een punt als het over die aangiftebereidheid gaat. Dat is natuurlijk een vraagstuk. We hebben in Steenbergen een gemeentehuis, maar dat is een gebouw waar eigenlijk geen politiebureau meer in zit. De gedachte van de nationale politie is om in elk gemeentehuis een kleine unit te hebben om daar dagelijks een paar uur aanwezig te zijn, zodat die laagdrempeligheid er ook mee komt. Die vraag is nog niet geformaliseerd, maar ook in ons gebied wordt daar al over gesproken. En daar komen wij denk ik als gemeente ook voor te staan. Kunnen wij in ons gemeentehuis een unit hebben waar bijvoorbeeld de wijkagenten per dag een paar uur zijn, zodat mensen wat makkelijker aangifte kunnen doen. U heeft mij al eerder gewezen op die 105 miljoen in de stukken. Ik heb dat uiteraard uitgezocht. Die 105 miljoen is het budget wat de minister toegevoegd heeft aan het politiebudget in zijn totaliteit. En hij zegt, en een deeltje daarvan kun je gebruiken om de samenwerking BOA-politie te verbeteren. Nou, daar zullen we, het lijkt me ook wel denkbaar om daar nog aandacht voor te vragen. Om dat nog eens aan te kaarten, dat ook voor ons iets gaat betekenen. Ja, drugs. Ja, ik zie twee werelden. Je hebt de problematiek van drugsgebruik, jeugdgroepen, ook in onze kleinere kernen. Nou, daar werken wij aan samen met de jeugdwerkers, samen met de jeugd, zeg maar, zorgorganisaties, gemeenten, wijkagenten, ouders proberen we daarbij te betrekken. Dus dat is inderdaad weer zo'n preventief programma waar we mee bezig zijn. Maar drugs heeft ook een andere kant en dat zijn die synthetische laboratoria, dat zijn die hennepkwekerijen. En daar heb je te maken met bikkelharde, zware criminaliteit. En daar kun je inderdaad, verschillende van uw vragen daarna, kun je het niet houden bij ontdekken, ruimen en dat was het. Nee, daar gaat het ook om, maar daar krijgt de gemeente dan ook een rol in. Zeg maar het sluiten van zo'n pand voor langere tijd als het nodig is. En het, ja, ik noem het maar even, pijn doen van diegenen die daarmee bezig zijn. Door daar ook de Belastingdienst op te zetten. Door daar ook te kijken hoe het goed gekocht is en of daar iets in betekenen kan. Dus echt dat die ondermijningsactiviteiten ook in met wortel proberen uit te bannen. En ja, ook daar wordt veel op energie opgezet. Maar ook daar geldt, op dit moment stoppen wij als Steenbergen daar ook al gemiddeld 10.000 euro per jaar in. Ook daar worden de gemeenten weer aangesproken op samen op dat te doen. Ja, cijfers bij politie is altijd vreemd, meneer Ooms, want dan worden daar ambities beschreven, dat staan daar getallen. Terwijl je natuurlijk zegt, ja, je kunt er elk overval, is er één te veel. Maar goed, het zijn altijd trends die men probeert om te buigen. En dan is een ambitie gehaald, terwijl het toch een behoorlijk aantal keren voorkomt. Voorzitter, ik realiseer me dat ik wel wat dingen vergeten ben. Ik zou ook willen aanbevelen, want dit komt volgende week formeel in de gemeenteraad. Als u in de zienswijze iets opgenomen wil hebben, probeer het dan gewoon heel concreet te formuleren in een volzin. Want anders weten we denk ik volgende week niet goed welke bijdrage we richting regio moeten sturen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vos. Uw verhaal is duidelijk. Tweede termijn, rondje de heer Lambers wil opstappen. Dan beginnen we eventjes bij de heer Lambers. Nee, excuus, ik zit verkeerd. Ik moet eerst bij het CDA beginnen bij de heer Ooms. Excuus, meneer Lambers.
Ik heb nog geen antwoord gekregen over als mensen iets willen melden. Waar moeten ze dan zijn? En kunnen ze het anoniem doen?
Meneer Vos.
Ja, u suggereerde om dat bij de gemeente te laten doen. Dat lijkt me niet verstandig. Ik denk dat we mensen moeten voorhouden dat het beste is om aangifte te doen. En daar is een procedure voor dat het anoniem kan bij de politie.
Meneer Ooms, CDA, tweede termijn nog? Nee, dit was het voldoende voor u. Deze. Meneer Van Pelt.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben blij dat we een burgemeester hebben die kritisch is. En die zijn taak ook echt serieus neemt. Want dat is onze enige opstap richting de regio. Richting de lokale driehoek. Richting de politie die we kaart nodig hebben. Maar ik bedoel niet in mijn betoog als VVD dat wij meer politie willen hebben. Want u geeft het zelf ook aan. En dat zien wij ook. Zodra ze er moeten zijn, zijn ze er. En zodra ze er moeten zijn om preventief op te treden, moet ook die capaciteit politie hier zijn om preventief op te treden. Maar ook repressief. Maar vooral ook preventief. En u bent de opstap naar de lokale driehoek om te zeggen, kom nou eens. En wat wij bedoelen als VVD is niet de zaak ongerust maken, maar is juist vertellen aan u en aan de omgeving wat hier aan de hand is. Wij vragen niet aan de politie, kom hier eens wat doen. Nee, wij zeggen tegen de politie welke zaken hier spelen. Wat hun vakgebied is. En als u zegt, van, omdat wij veel zoeken naar hennepkwekerijen, vinden we ze ook. Ja, maar dan zijn ze er dus ook aanwezig. Want als je niet zoekt, nee, dan kun je wel zeggen, heel naïef, ze zijn er niet. Maar we gaan dus zoeken en we vinden ze. Kortom, meer politie vraag ik niet. Want ze zijn er als ze er moeten zijn. Maar het gaat er juist om dat je als gemeente aangeeft welke problematieken hier leven. En dat is drugsoverlast. En dat is het dealen. En dat zijn ook kwekerijen. En dat is misschien ook wel andere criminaliteit, zoals wij weten, boven- en onderwereld. Maar het politiebureau vind ik heel erg belangrijk. Dat andere gemeentes zeggen van nou kom maar in mijn gemeentehuis een politiepostje zetten. Of een wijkagent die een paar uur zitting heeft. Maar u bent in het bezit van een wezenlijk fysiek politiebureau. Aan de Molenweg. En zeg dan tegen die politie, districtchef, kom nou eens hier zitten. En doe hier nou eens de aangiftes opnemen van de inwoners uit Steenbergen. Dat zal heel veel opleveren. Maar nogmaals, chapeau voor onze burgemeester, want hij neemt het wel op. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Pelt. Tweede termijn. Verder, mevrouw Baartmans.
Ja, nog even de vraag aan meneer Van Pelt. Neemt u nou afstand van het beeld wat u in uw eerste termijn schetste? Want dat klopt dus niet.
Ik neem geen afstand, want in 2012 zijn dus 102 woninginbraken en in 2013 103. En ik heb de cijfers van 2014 niet, maar we hebben de 102 gehad en 103. En nu weet ik het niet.
Meneer Van den Bergen.
Ja, voorzitter, even bij interruptie. Want ik heb duidelijk de burgemeester horen zeggen, er moet een zienswijze komen. En wat ik u hoor doen is een heel pleidooi houden over wat u vindt. Maar ik kan nog niet terugvinden welke zienswijze dat nou gaat worden, zodat we daar volgende week een besluit over kunnen nemen. Dus het enige wat u volgens mij moet doen, is nu aankondigen dat u nog met een zienswijze komt, zodat we daar volgende week over kunnen stemmen.
Meneer Van Pelt.
Voorzitter, in de vijftal vragen heb ik dus gezegd, dat zienswijze, aantal woninginbraken, geef aan in de zienswijze dat Steenbergen dus regionale hulp nodig heeft om de woninginbraken terug te dringen. Het feit dat er wordt gedeeld en hennepkwekerijen wordt opgerold, heb ik gezegd van geen intensivering 2016 van toezicht, jeugd en drugsoverlast, maar nu beginnen als zienswijze. Een derde punt heb ik gezegd over de hoge daling aangiftebereidheid naar 8%. Pak het politiebureau, dus de zienswijze, geef aan de regioburgemeester Noord-Daners in Tilburg, wij willen het politiebureau gaan bemannen. Dan het vierde punt is gezegd van combinatie BOA en politie, samenwerking. Informatievoorziening uitrusten dat ze dus zichtbaar zijn en hoorbaar in de meldkamer. En het laatste heb ik gezegd, samenwerking. Gemeente door meer informatie te verstrekken, consequenties van wat gebeurt er met jouw inwoner als er bij jou een hennepkwekerij wordt aangetroffen, preventief. En dat zijn vijf zienswijzes.
Meneer Van Pelt, er is nog een tweede termijn even voor de heer Lambers die gevraagd heeft. En dan komen we tot een tweede termijn van het college en dan gaan we even kijken de balans opmaken wat er met het stuk, de agenda stuk verder gebeurt. Meneer Lambers.
Dank u voorzitter voor de gelegenheid die u mij geeft. Het is de toon die de muziek maakt, maar meneer Van Pelt heeft wel gelijk. Je kunt er alles van vinden. Je kunt zeggen Van Pelt, je praat er breed uit. Nou, ik praat wel te snel, hebben we allemaal wat natuurlijk. Maar hij heeft wel gelijk in zijn opvatting en in zijn standpunt. Die cijfers van 2012, 2013 zijn gewoon waar. Dan hoef je niet bang voor te worden, maar het zijn wel gegevens waar je rekening mee moet houden. Ik denk wat meneer Van Pelt bedoelt, is dat er vanuit de raad, vanuit wat de burgemeester feitelijk vraagt, dat wij een aantal zienswijzen zouden kunnen formuleren in 3, 4, 5 mooie volzinnen die de burgemeester kan meenemen. En ik denk het goed is dat wij dan gewoon de koppen bij elkaar steken voor komende donderdag en proberen die volzinnen gezamenlijk af te spreken, dat we zonder allerlei amendementen dat moeten gaan regelen. Ik heb één kanttekening die ik wil plaatsen en dat is wat de burgemeester net zegt en ook de heer Van Pelt herhaalt dat nog een keertje. Om de wijkagent een aantal uren hier op gemeentehuis of op politiebureau te laten zitten. Dat politiebureau is volgens mij zo slecht onderhouden op het ogenblik dat ik weet niet of de kachel omhoog, dus laat dat maar hier zijn. Maar waar het om gaat is dat je misschien met die wijkagenten niet hier op bureau kunt zetten. Maar laat mensen hier maar via de baan een afspraak maken en laat die wijkagenten maar op straat lopen en zichtbaar zijn voor het publiek. Want daar hebben we mensen nodig en niet in een mooi kamertje hier. Voorbeeld, we hadden vroeger in Kruisland een politiebureau, heel lang geleden. Daar zat één keer in de twee weken zat er op een woensdagmiddag zat er iemand. En daar is nooit iemand gekomen.
Eigenlijk. Meneer Lambers, interruptie van mevrouw Baartmans.
Ja, voorzitter, ik heb net van de burgemeester gehoord dat we het hier hebben over een regionaal beleidsplan. En dat er ook nog een lokaal beleidsplan komt. En wat u nu zegt, lijkt me duidelijk om in het lokale beleidsplan op te nemen. En niet als zienswijze in te dienen in een regionale...
misschien is u wel gelijk, maar daarmee heeft de heer Van Pelt wel gelijk. Dat het goed is dat we die kernpunten in 4, 5 regels wegzetten en die als handvat meegeven met de portefeuille openbare orde, zodat het ook kan worden ingebracht in het regio-overleg.
Dank u wel, meneer Lambers. Tweede termijn vanuit de portefeuillehouder.
Niet echt, voorzitter. Ik kwart het rustig af. Maar ik ben wel blij met de opmerking van de heer Lambers. Het beeld van vroeger politieagenten met koffie bakken achter een bureautje, dat moet hij echt niet meer willen. Ze kunnen veel effectiever worden ingezet. Alleen er moet een zekere voorziening zijn waarbij mensen in contact kunnen komen, een afspraak kunnen maken. En daar moet een kamertje voor zijn. En de gedachte bij de politie is om al die oude grote politiebureaus gewoon af te stoten. En in een gemeentehuis daar een kleine voorziening voor te maken.
Dank u wel. Ik denk dat de conclusie terecht is om te stellen dat dit niet als hamerstuk naar de eerstvolgende vergadering gaat, maar dat er een voorstel van aangepaste zienswijze gaat komen. Dat is duidelijk, dank u wel. Zo adviseert u. Agenda punt 7, het onttrekken van wegen gelegen in het glastuinbouwgebied van het AFC Nieuw Prinsenland aan het openbaar verkeer. Wie wenst daarover het woord? Niemand, dan is het advies namens de commissie als hamerstuk. Duidelijk, dank u wel. Agenda punt 8, op verzoek van de heer Van Aken van de PvdA-fractie, uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in zaken uitspraak verkeersbesluit Molendijk. Het woord is aan de heer Van Aken.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de PvdA heeft naar aanleiding van de uitspraken van de wethouder rondom de kwestie Molendijk, en dat gaat om de artikel 40 vragen die onze fractie heeft gesteld, antwoord gekregen op haar vragen. En deze antwoorden zijn ook door diverse media verspreid. En heeft zo ook de bewoners van de Molendijk bereikt. En daarin, even een samenvatting, geeft het college aan dat het zich blijft inzetten voor het behoud van het eenrichtingsverkeer. Dit zorgt voor rust bij de bewoners en omwonenden. Maar voorzitter, de PvdA-fractie maakt zich toch nog wel een beetje zorgen. En waar zijn die zorgen op gebaseerd? Voorzitter, vanmiddag werd ik benaderd door enkele omwonenden en werd ik aangesproken omdat deze omwonenden te maken kregen met een tractor geladen met aardappelen die van de kar afvielen op hun auto's. En die vroegen aan mij, ja, Joey, waar kan ik nou terecht bij dit soort problemen? En nu komt er een zebrapad in het centrum en dat maakt het centrum van Lindloort, de kern Lindloort, nog niet veiliger. Laat staan als op dit moment het landbouwverkeer en het vrachtverkeer nog door het centrum heen rijdt. Dus de PvdA-fractie vraagt zich af hoe deze gevaarlijke verkeerssituaties per direct gaan worden opgelost. Waarom vragen wij dit? Het gaat nu over een tractor met aardappelen, die vallen op auto's. Maar u moet er niet aan denken als het gebeurt met een fietser die onder een tractor komt of iets dergelijks. Dus wat betreft de PvdA zien wij graag een duidelijke oplossing op korte termijn.
Dank u wel. Eerste termijn, wie daarover het woord? CDA. Mevrouw Korst, aan u het woord.
Ja, inderdaad. U heeft een aantal vragen gesteld. U heeft ook in de krant gevraagd of de mensen in de Dinteloord en Molendijk goed op de hoogte zijn. U heeft ook gevraagd wat de consequenties zijn voor Dinteloord. Het CDA wil er eigenlijk wel graag op reageren, want het is een probleem wat u aankaart. Het is zo natuurlijk dat die Molendijk is eenrichtingsverkeer geworden. En daar zijn mensen bij die hebben daar zich tegen verweerd en gezegd van nou, wij willen dat die weg wel aan twee kanten, dat we aan twee kanten in kunnen rijden. En dat was een landbouwer die daar te plaatsen woonde. De gemeente heeft vervolgens dat onderzoek gedaan en degene die de aanklacht ingediend heeft, die heeft eigenlijk is het gelijkgesteld. Min of meer. De gemeente moet beter onderbouwen dat er een goede alternatieve route beschikbaar is. Maar het blijft natuurlijk lastig, hè? De goede onderbouwen route en heel veilig, die is er nog niet. Dus het CDA vraagt zich vooral af, ook af wat de consequenties voor Dinteloord, maar ook voor het landbouwverkeer is, dat nu gedwongen wordt om door Dinteloord te rijden. Er is uiteraard veel landbouwverkeer. Het is een belangrijke sector. En het wordt tijd, denk ik, dat we met de inrichting van de wegen hier genoeg rekening mee kunnen gaan houden. Wij kunnen eigenlijk ook wel stellen dat door de inzet van de bezwaarmakers in kaart is gebracht dat de veiligheid juist is afgenomen door deze omleidingen. Dus, ons advies is eigenlijk, goede oplossingen, die kun je niet alleen voor het gewone verkeer maken, voor de bewoners. Die moet je maken voor alle verkeer wat door Dinteloord gaat. En dat is dus ook belangrijk, het fietsverkeer. Dat neemt u echt mee. Nou, dat zie je overal in de gemeente. Fietsverkeer is af en toe is het, ja, dat is hartstikke gevaarlijk, ook op de buitenwegen, zeker op dit moment. En dus het probleem is alom. Nou, eigenlijk zeggen wij goede oplossingen, die kun je alleen maar ook samen maken in dit geval. En nou, wij willen eigenlijk ook vragen, wanneer kunnen wij een goed beeld verwachten van de te verwachten verkeersstromen na de openstelling van de A4? Dus dat willen wij koppelen aan jullie vraag.
Dank u wel, mevrouw Korst. Dit was de eerste termijn. Een reactie vanuit het college, meneer Selmans.
Ja, dank u wel. Als je iets gaat veranderen, dan heb je daar goed over nagedacht, onderbouwd. Dan probeer je het algemeen belang te dienen. En als je dan een besluit neemt, dat weet u ook als geen ander, zijn er altijd wel personen, organisaties die daar nadeel bij hebben. Maar dat is altijd een afweging van, ja, wat vind je dan op een gegeven moment het belangrijkste? Nou goed, dat is hier natuurlijk ook gebeurd. En de raad heeft de keuze gemaakt om eenrichtingsverkeer op de Molendijk in te voeren. Goed, dan leven wij in een rechtsstaat. Iedereen heeft het recht om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Nou, dat is ook gebeurd. De rechter heeft er een uitspraak over gedaan. In de uitspraak staat heel duidelijk dat die... Nee, moet ik goed zeggen. Over het eenrichtingsverkeer zegt hij op zich niets. Maar wel over de alternatieven die we aangegeven hebben. En dat we daar nog in elk geval heel serieus naar moeten kijken. Nou, dat doen we ook. En dat hebben wij ook met de bezwaarmakers. Hebben wij ook twee keer rond de tafel gezeten. Om dat gewoon goed te bespreken. Van nou, waar ligt nou echt het probleem? En daar kunnen we echt van al die problemen voor hun niet tegemoet komen. Maar wel een aantal. Goed. En binnenkort wordt er weer een nieuw besluit genomen. En dan kunnen daar weer bezwaren tegen ingediend worden, maar het eenrichtingsverkeer is de opzet, dat blijft in elk geval gehandhaafd. En de overige zaken die aangekaart zijn, die gaan we dan inzichtelijk brengen en in elk geval ook op zeer korte termijn verbeteringen toepassen. Goed, ik denk dat het even het algemeen is. Dan het andere punt, wij leven in een agrarische gemeente. En daar rijden in de oosttijd, rijden daar gewoon producten over de weg, wat ik het maar gewoon zo noemen. En iedere een die over de weg rijdt, al rij je met een luxe auto met je aanhangertje, moet je ook een groen net erover hebben om te zorgen dat je bij de milieustraat komt en nog niks verloren hebt. Want verlies je wel, wat heb je een probleem. In principe is elke agrariër ook verantwoordelijk over de producten die op zijn aanhanger liggen. En ik begrijp best als ze een keer door een bocht gaan of in elk geval een verhoging aan één kant van de kar hebben ten opzichte van de andere, dat er best wel eens een keer een aardappel af zou kunnen vallen. Dat ontken ik geen zins. Maar het is in principe de verantwoording van degene die producten vervoert. En dan weet ik ook in de praktijk dat dat best wel eens moeilijk is om dat in de hand te houden. Maar eigenlijk is datgene wat ik ervan kan zeggen. En ik hoop dat in elk geval, als er daar problemen mee voordoen, dat ze dat in goede harmonie eventueel oplossen. Maar nogmaals, wij leven in agrarische gemeenten, daar kunnen dit soort dingen wel voorkomen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Selmans. Tweede termijn, meneer Van Aken, voor u. Iemand anders niet? Mevrouw Korst.
Ja, ik heb eigenlijk nog geen antwoord op mijn vraag gekregen. Wanneer dat we eigenlijk een verkeersstromenonderzoek kunnen verwachten, op welke termijn na openstelling van de A4?
Dat klopt. Op dit moment wordt er in Dinteloord weer een telling gehouden, op weg net afgelopen, die wil ik even kwijt zijn. Om natuurlijk, enige tijd geleden is er een telling gehouden en nu met de verandering van de keersituatie is er opnieuw een telling gehouden. Daar krijgt u uitsluitsel over. En de A4 gaat dan eind november open. En ik denk dat wij gewoon in de loop van volgend jaar eens goed moeten gaan kijken hoe alle stromen lopen. En waar nodig is ook tellingen uitvoeren. En naar waar nodig is eventueel aanpassingen gaan plegen in de bebording of dat soort zaken. Maar het moet in elk geval, na een half jaar dat de A4 open is, moeten we daar eens gaan kijken hoe we daarmee omgaan. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Daarmee is dit agendapunt afgehandeld. Komen we ergens op een 9, vaststelling bestemmingsplan Bastion 2. Wie wenst daarover het woord? Ik kijk van links naar rechts. Aan de rechterzijde, mevrouw Baartmans. De heer Van Es, u heeft het woord.
Dank u wel. Heel kort. Steenbergen-Anders is sterk voorstander van het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan. Ik gaf dat in het vragenhalf uurtje al aan, hè, dat de behoefte aan sociale woningbouw, dat die sterk groeit. Nou, dat is dan ook een goede zaak dat op de vrijgekomen grond nu rijwoningen kunnen worden gebouwd. En ja, wij vinden dat hier adequaat en snel is gehandeld. Tot slot vonden we het wel gepast om namens Stam het college een compliment te maken voor de voortvarende en snelle wijze waarop hier meters worden gemaakt. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Korst, CDA.
Ja, voorzitter. Er staat in het stuk starterswoningen of eensgezinswoningen. Zijn het echt typische starterswoningen of zijn het echt eensgezinswoningen waar niet alleen voor starters?
Dank u wel. Mevrouw Baartmans, gewoon lokaal.
Ja, voorzitter, ook namens gewoon lokaal een compliment aan het college, omdat ze snel zijn ingesprongen op toch een veranderende woningmarkt. En wij zijn daar heel content mee. De complimenten van gewoon lokaal.
De heer Van den Bergen, PvdA.
Ja, voorzitter, daar sluit de PvdA zich graag bij aan. Kijk, in een tijd dat het moeilijk is, en dat is het op de woningmarkt, en er is een deel wat wel kan, dan is het getuigd van gezond verstand als je daar dan ook in meebeweegt en zorgt dat dingen wel kunnen waar ook belangstelling voor is. Dat blijft natuurlijk een punt van zorg, maar de PvdA zal van harte het voorstel steunen om dit mogelijk te maken in het belang van diegenen die nog aan hun wooncarrière moeten beginnen.
Dank u wel, de heer Van der Spelt, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij de rest van de insprekers, van de sprekers. Ja, D66 is ook blij dat het college zo voortvarend met voortschrijdend inzicht handelt. En vasthouden aan het verleden genomen besluiten. Ja, dat kan niet in een veranderende woningmarkt. Tot zo wou ik het even belaten. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, college, uw eerste termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. En als eerste namens het hele college bedankt voor alle complimenten. Het is heel leuk om die in ontvangst te mogen nemen. Dus ja, bij deze, dank u wel. Er is eigenlijk maar één echt concrete vraag gesteld vanuit CDA over starterswoning en eensgezinswoning. We noemen het een starterswoning omdat er bewust is gekeken met de prijsstelling van de woning dat die ook in aanmerking komt voor de starterslening. Maar feitelijk zijn het gewoon eigenlijk hele ruime eengezinswoningen. Die zelfs ook gezien, dat is het leuke van deze woning, omdat natuurlijk eigenlijk hele andere type woningen op die kavels waren bedacht, hebben ze ook een behoorlijke tuin. En het zijn gewoon echt hele ruime eengezinswoningen waar feitelijk een gezin gewoon in kan starten, maar ook echt gezin in kan worden. En afhankelijk van natuurlijk de vitaliteit van mensen, ze heel erg lang plezier van kunnen hebben. En het aantal kinderen. Oké, vooruit. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Nog een tweede termijn, mevrouw Korst.
Ja, ik had de complimenten nog niet gegeven, maar die krijg je nou helemaal, hoor.
Niemand voor een tweede termijn, dan is uw advies dat dit als hamerstuk doorgeleid wordt. U heeft geadviseerd. Agendapunt 10, onderzoek en ontwikkelingsfonds regio West-Brabant. Wie mag daarover het woord? De Volkspartij D66, PvdA en gewoon lokaal. Het woord is aan de Volkspartij, de heer Lambers.
Dank u wel, voorzitter. Dat is een kritische kanttekening. Dit stuk komt ineens na een jaar of 7, 8, weer een keertje op de agenda. 2008 is ooit een besluit overgenomen. Er wordt nu wat jubelend gedaan dat de bijdrage van de gemeente terugvalt met 35% van 1 euro naar 65 cent per inwoner. Maar ik zou wel willen weten van het college, voordat wij gaan instemmen met dit voorstel, wat nu de resultaten zijn van het regionaal ontwikkelingsfonds. Wat is nu bereikt uiteindelijk? Wat gebeurt er met de 15.000 euro die de gemeente Steenbergen gaat inbrengen, globaal 15.000 euro, in dit RWB? En wat is de controle? Wat hebben wij als raad, ik ben even weggewerkt natuurlijk, maar wat heeft de raad de afgelopen jaren gezien als verantwoording van dit RWB, en waar zijn nou de concrete voordelen voor de gemeente Steenbergen in deze gemeenschappelijke samenwerking? Wat hebben wij verdiend, zullen we maar zeggen, in deze regeling? Heel Hollands gezegd, wat hebben wij verdiend? Bij de lijst met verbonden partijen in de begroting, die we nog moeten krijgen overigens, heb ik ze niet zo vaak meer gezien de laatste jaren. Dus waarom is dat een aparte positie? Waarom is dat niet beter geregeld? Waarom staat er niks in de perspectiefnota van 2014-2018 over het RWB? Met andere woorden, kunt u eens uitleggen aan de Raad, en dat hoeft niet per se vanavond, maar kunt u uitleggen, want dat stuk kan best nog eventjes vastgehouden worden, denk ik. Kunt u uitleggen aan de Raad welk voordeel wij als gemeente Steenbergen nu hebben bij deze vorm van samenwerking? Is die 15.000 euro, is dat geld wat ons geld opbrengt? Want dat is ook altijd, als wij in Europa praten, zeggen we altijd de bijdrage van Nederland is hoog, maar we verdienen er redelijk veel aan. Nou, deze bijdrage is voor Steenbergse begrippen relatief ook hoog. En ik zou heel graag willen weten, voor we hiermee verder gaan, wat Steenbergen hieraan verdient. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Korst, CDA.
Ja, voorzitter, wij houden het heel kort. We worden gevraagd deze bijdrage te leveren opnieuw in het ontwikkelingsfonds. En dit zijn projecten voor de strategische agenda. Daar dit fonds is, zoals u kunt lezen, onderverdeeld in vier pijlers. Economie, ecologie, leefbaarheid en algemeen. Nou, het CDA zou eigenlijk de leefbaarheid wel voorop willen laten staan. Maar goed, wij staan vierkant achter dit voorstel. Want wij profiteren daar als gemeente heel erg van. Wij hebben onderzoek voor biobased economy. En dit is vooral dankzij dit regiofonds kunnen wij hier onderzoek doen. En zijn we hier heel nauw bij betrokken. Dus wij staan heel erg achter dit voorstel. En we hopen dat in onze toekomst dat we daar echt de vruchten van mogen plukken.
Dank u wel. D66-fractie, mevrouw Neutkens.
Ja, ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Ik heb daarbij nog één opmerking. Ik mis eigenlijk een evaluatiemoment. Het gaat om baten die onze gemeente, maar zeker ook de hele regio tegemoet moeten komen. En dat moet dan wel concreet zijn. Dus geen luchtfietserij. En ik ben heel benieuwd dan over een bepaalde termijn daar meer over te horen.
Dank u wel. VVD-fractie, de heer Gommeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD is voorstander van regionale ondersteuning geven aan projecten. Zeker met de A4 als verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen is denk ik belangrijk. En zoals ook al mevrouw Kors zei, bijvoorbeeld het regionaal project Biobased Economy. En door het uit de reguliere begroting en apart te benoemen, denk ik dat wordt de inzet en de besteding ook transparanter. Zover.
Dank u wel. De PvdA-fractie, de heer Van Aken.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de vragen van de heer Lambus. Want ja, wat is nu het rendement van dit fonds voor onze gemeente en de toegevoegde waarde? Voor mij is dit fonds compleet onbekend. Dus misschien dat de wethouder iets meer inhoudelijk erin op kan gaan. Wat we er al uit hebben ontvangen, zeg maar, waar het toe heeft geleid en wat er in de toekomst eventueel mee mogelijk is.
Dank u wel. Gewoon lokaal, mevrouw Baartmans.
Dank u, voorzitter. Ja, met die laatste spreker ben ik het eigenlijk wel eens. Want dat vind ik wel een gemiste kans. Er staan hier voorbeelden in. Wij wilden ook graag voorbeelden weten van waar is nou zeg maar het geld aan besteed. Of waar wordt het aan besteed in de toekomst. En ik begrijp ook wel dat dat de strategische agenda is. En dat dat onderverdeeld is in vier pijlers. Maar dat is nog erg abstract. Wij willen ook graag eens concreet weten. Wat is er al gebeurd? En wat gaat er gebeuren? We zijn overigens wel heel erg voor zo'n onderzoek en ontwikkelingsfonds. Dus daar gaat het niet om. Maar in het voorstel had het wel wat duidelijker en concreter mogen beschreven zijn.
Dank u wel. College, uw eerste termijn, meneer Vos.
Dank u wel, voorzitter. Regionale samenwerking heeft natuurlijk altijd iets in zich van wat zit er voor mij in. En toch zul je regionaal moeten willen denken en ruimhartig je eigen bijdrage daarin willen leveren, wil je samen sterk zijn, wil je samen iets bereiken. Gemeenschappelijke regelingen zijn per definitie verdacht in elke gemeenteraad. En ook de regio West-Brabant gaat daar natuurlijk niet aan voorbij. En daarom hebben we jaarlijks een begroting, die is onlangs hier nog geaccordeerd in deze gemeenteraad. En ook de rekening die wordt voor u ter inzage gelegd elk jaar. Dus wat de regio West-Brabant doet, en daarin opgenomen wat het regiofonds heeft opgeleverd, is wel zichtbaar voor u gemaakt. Maar goed, de vraag ligt er. En ik zal proberen om tussen nu en de raadsvergadering te kijken of er hanteerbare documenten zijn wat u meer inzicht geeft in wat er tot nu toe gedaan is met het regiofonds en wat dat opgeleverd heeft. Mijn beeld is daarbij absoluut positief, want we leven in een moeilijke periode met crisis en het zoeken is op antwoorden, bijvoorbeeld in relatie tot de enorme werkloosheid die toegenomen is bij het sluiten van Philip Morris. En dat kun je niet met een schaartje knippen waar het precies terecht komt, maar als je als regio niet actief wilt zijn, niet wil investeren in je regio, dan weet je zeker dat je de boot mist. Nou, verschillende van u halen het al aan, heel de aanpak van de drie speerpunten. Dus maintenance, Woensdrecht en omgeving, veel van onze mensen werken daar. Verkeer en vervoer, transport, waar Roosendaal de centrale plaats voor is. Maar biobased, waar met name Steenbergen en Bermsoom de centra voor zijn. Dat zijn de drie speerpunten, daar is geld in geïnvesteerd. En daar wordt gewerkt aan de werkgelegenheid, aan de economie van de toekomst. En daar moet je denk ik toch ook aan mee willen doen. Want je hoort de risé van de regio, bij wijze van spreken, als je zegt wij willen alleen maar meedoen als we dat één op één kunnen uitrekenen. Terwijl Samen Sterk, dat doe je echt met z'n 19. Ik ben heel blij met de steun overigens die verschillende mensen uitspreken. Ik ga er ook vanuit dat wanneer ik probeer nog wat goede stukken aan te leveren, dat u daar toch wel willen naar zou willen kijken. Daar doe ik ook wel een oproep naar. Want ik denk dat het veel opgeleverd heeft. Maar dat juist nu, in deze moeilijke tijd, naar herstel toe, het zoeken van nieuwe economische motoren belangrijk is, ook zeker voor Steenberg. Maar voorzitter, ik hou de pleidooi om dat relatief kleine bedrag wel beschikbaar te stellen, maar zal wel proberen nog wat inzicht te geven in het functioneren van het fonds tot nu toe. Het was het waren juist de gemeenteraden die gezegd hebben, haal het uit de begroting en kom er apart mee, zodat we daar een aparte afweging bij kunnen maken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vos. Tweede termijn, meneer Lambers. Iemand anders voor de tweede termijn? Nee. Conclusie dat het als geadviseerd wordt als zijnde met de toezegging van de portefeuillehouder als hamerstuk?
Dat is niet eventjes. Dat doet u maar het zou best kunnen zijn om gewoon zijn mond te houden.
Wat zegt u?
Het zou best kunnen zijn als de antwoorden, de informatie van de wet van de portefeuillehouder voldoende is, dat we niks meer over willen zeggen.
Helder. Wij gaan door naar agenda punt 11. Herijking van de regionale detailhandelsvisie. Wie daarover het woord? De Volkspartij, het CDA. Wat zegt u? Om te kijken, maar dat wil niet zeggen dat ik daar begin. Let maar op zo meteen. De Volkspartij, het CDA, de VVD. Het woord is aan de VVD, de heer Gommeren.
Dank u wel, voorzitter. Vanuit de VVD ondersteunen wij uiteraard de aanbevelingen. Die kunnen leiden tot verbetering en verdere optimalisering van het aanbod. En de economie en werkgelegenheid daardoor steunen. In de lijst met aanbevelingen staan echter al een aantal punten waar al mee gewerkt wordt. Maar we lezen dat er een grotere inzet van gemeente en de regio gevraagd wordt. De regio kan hierin faciliteren, maar ook brancheorganisaties, denk ik, moeten hier ook duidelijk richtingen kiezen. Wel moeten wij ervoor zorg dragen als wat kleinere gemeenten in deze regio, dat we niet overschaduwd worden door de ambities van de grotere gemeenten en ook onze eigen identiteit proberen te behouden. We kunnen uiteraard instemmen met de oprichting van de RETD. Dank u wel.
Dank u wel. Het CDA, mevrouw Korst.
Ja, dank u wel. Ja, wordt gevraagd naar een herijking van de visie van die regionale detailhandelsvisie. Nou, in de omstandigheden en de toekomst in de detailhandel zijn veranderd. Er gaat snel, internet, bevolkingskrimp, winkelleegstand. Dat zijn ook allemaal de problemen die in Steenbergen spelen natuurlijk. Die de detailhandel in de winkel heeft, zullen we maar zeggen. Nou ja, ze willen eigenlijk toe naar een intensievere samenwerking. Wij begrijpen dat wel. En de belangrijkste punten en aanbevelingen die ze eigenlijk gebruiken, die gaan ook over intensivering en nieuwe initiatieven.
Wat ons ook positief, wat wij positief vinden, dat ze zeggen, de ontwikkelingen van die grootschalige initiatieven valt onder de regie van de regio. Nou, het is ook goed als er een groot initiatief is dat je daar met z'n allen ook afstemt, denk ik. En nou ja, goed, een beleidsmedewerker van onze gemeente komt in deze regionale toetsingscommissie te zitten. Wij zijn daar eigenlijk heel positief over, maar we zeggen wel, het vraagt wel een hele goede samenwerking met onze Steenbergse detailhandel. En een goede communicatie naar de gemeente, bedrijven en ook naar de bevolking toe. Ik denk dat dat wel een voorwaarde is die je hier aan mag verbinden.
Dank u wel. En als laatste in deze eerste termijn de heer Lambers van de Volkspartij.
Dat is wel niet zo fijn. Voorzitter, ja, ook dit is een voortvoersje van het... Toch, hè? Voorzitter van het RWB, wat wij ons afvragen is hoe consequent is deze hele regionale aanpak. Als ik nu bijvoorbeeld het commentaar lees van de diverse gemeentebestuurders en vertegenwoordigers van de lokale detailhandelsorganisaties over het uitbreiden van het hoe heet dat ding, Rosada in Roosendaal. Dan hoor ik alles en iedereen over elkaar heen tuimelen, de meest wisselende standpunten hoor ik daar verkondigen. Even, dat is juist bij uitstek, is dat een onderwerp waar wij regionaal zou moeten afstemmen voordat je allemaal wisselend je eigen mening wil lopen te ventileren. Dat is slecht voor West-Brabant, dat is slecht voor de regio en dat zou nou juist eigenlijk hier verder gedaan moeten worden. Ik mis als het ware de coördinatie die je zou verwachten als je dit stuk nou leest. En ik vraag me ook af, wat is bijvoorbeeld de rol van de Kamer van Koophandel in het hele verhaal? De Kamer van Koophandel doet tegenwoordig voor mij niks anders spotjes maken op de radio, dat je daar iets kunt lezen over de... over de kapitalen en dergelijke, maar de Kamer heeft ook een bepaalde rol in het bevorderen van het ondernemersklimaat in de regio. En ja, ik spreek door mijn zorgen, ik vind het allemaal weer prima, dat staat ook bij, het kost niks. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want als we hiermee instemmen, stemmen we er ook mee in. Dus de volgende keer met de collectebus langskomen om deelprojecten te financieren. Dat staat letterlijk in, nou, figuurlijk letterlijk in de tekst in ieder geval. Dus wij zouden toch graag wat meer coördinatie willen zien in de resultaten van, coördinatie willen zien en betere resultaten. Alleen daarvan bij deze instelling. Voor de rest zullen we er niet tegen zijn, maar toch wel meer aansturingen ook vanuit de gemeente.
Dank u wel. Mevrouw Baartmans, gewoon lokaal.
Dank u wel. Ja, ik concentreer me even op de belangrijkste punten en aanbevelingen die erbij zaten. En dan zie ik dat daar een tegenstrijdigheid in staat. De heer Lammers had het ook al over Rosada. In de ene aanbeveling staat dat perifere detailhandelsclusters met een bovengemeentelijke uitstraling niet binnen het regionaal beleid passen. En in de andere aanbeveling staat voorstel om in te zetten op regionale regie op grootschalige detailhandelsontwikkelingen. Dan denk ik, ja, hoe zit het nou? Bijvoorbeeld zo'n uitbreiding van Rosada. Laten we dat als voorbeeld nemen. Past dat nu wel hierin of niet?
Dank u wel. Het woord is aan het college. Wethouder Van den Bos.
Dank u, voorzitter. En ja, toch dank voor de inbreng van de meeste partijen. Misschien ook eventjes voorbeduurd op het vorige agendapunt van wat is de zichtbaarheid van de regio. Even de reden waarom we dit hebben aangeboden aan de raad. Het is namelijk zo geweest dat dit voor de verkiezingen door de regio is vormgegeven. En ook al ambtelijk is voorgelegd aan alle gemeenteraden. Nadat... of zeg ik, aan de ambtelijk is voorgelegd, aan de ambtenaar uiteraard. Wat wij als, Peter en ik, als Kersvers, een nieuwe wethouder, ontdekten toen wij eind april of begin mei bij een bijeenkomst omtrent het onderwerp aanwezig waren, ja, dat broodnodige democratische legitimiteit, dat die miste. Hè? Dit zou alleen maar ambtelijk worden afgedaan. Dus de meeste nieuwe wethouders die stonden op en zeiden van, dit is bij uitstek een punt wat aan de raden moet worden teruggelegd. En dan snap ik best wel een beetje van wat kan je hiermee, want je kan er niet tegen zijn, want hier wordt niet gevraagd om een instemmend of een afstemmend besluit, maar de kans om hier mede een zienswijze vorm te geven. En de gedachte ook regionaal was van de beleidsaanbevelingen komen terecht in de uitvoeringsagenda van de strategische agenda, hè, die herijkt wordt voor de komende periode. En daar wordt natuurlijk een uitvoeringsbudget wordt daaraan vastgekoppeld. En door het nu terug te koppelen aan de raden, wordt daarmee ja, de legitimiteit vergroot wanneer al die onderdelen in de uitvoeringsagenda straks aan het eind van het jaar aan de orde komen. Maar goed, er zijn hier terechte opmerkingen geplaatst. Laat ik even Rosade als voorbeeld erbij pakken. Even los van woorden. Het is inderdaad de bedoeling van dit rapport dat boven regionale detailhandel dat daar voortaan afstemming in gaat plaatsvinden. En dat zie je dus als een kreet dat dit in het verleden is gemist. En Rosade is daar bij uitstek een voorbeeld van. Van daar doelt het wel op, maar helaas, dat plan is al te ver gevorderd om daar nog wat aan te kunnen doen. Wat wij willen voorkomen, en daar loopt ook een pilot in diverse delen van Nederland en heeft nu ook gelopen in West-Brabant, dat we voor heel Nederland constateren dat door internet, dat door de crisis, et cetera, dat eigenlijk het bestaande winkelareaal al te groot is. Dus kortom, voor een gezonde detailhandel moeten er winkels verdwijnen. Nou, voor onze regio West-Brabant is geconstateerd dat dat nog wel meevalt. Dus het bestaande areaal is gezond qua aantal, maar alleen de uitbreiding, die is te veel. Nou, dan kan je in die uitbreiding kan je een onderscheid maken van wat is al in harde plannen vastgelegd en waar zijn eigenlijk al afspraken met projectontwikkelaars. Nou, daar is dus Rosada een voorbeeld van. Dat is in Roosendaal dus al jaren geleden afgesproken en daar schijnt men niet meer van af te kunnen. Maar we kijken ook naar Breda, waar het schijnt, ja, ik ben er eerlijk gezegd nog nooit geweest, maar winkelcentrum Baroness, dat die voor de helft leeg staat. Hè? Dat soort dingen willen wij voor de toekomst voorkomen. Dus als er gemeentes zijn met megalomane ideeën van luister, een leuk winkelcentrum en daar kunnen we veel geld mee verdienen en ondernemers binnenhalen. Ja, pas op de plaats, doe dat niet. Stem dat af. Je merkt ook met het voorstel dat dit met de nodige voorzichtigheid wordt gezegd. Want als je te hard Breda en Roosendaal op de vingers gaat tikken, zegt ze, ja hallo, daar doen we niet aan mee. Hè? En natuurlijk zegt dan de regio, ja, ieders autoriteit, ieders zelfstandigheid van hè, de gemeentelijke zelfstandigheid, die blijft gehandhaafd uiteraard. Maar laten we nou beginnen met zo'n ja, regionaal expertisecentrum, dat tenminste een stuk afstemming gaat plaatsvinden en dat men de ogen opent. En ik kan nu ook al zeggen dat nu uit die pilot blijkt dat van de 19 gemeentes de helft ja, de ogen heeft geopend. En er zijn gemeentes als Oosterhout, Rukven die al plannen hebben teruggetrokken. Maar inderdaad, er zijn ook nog gemeentes die ja, nog een brug moeten gaan, die nog niet zo ver zijn. Dus dit is ook een traject die we met z'n allen hebben ingeslagen. Maar als dit plan ja, wordt aangenomen, betekent het toch dat niet zomaar een gemeente kan wegduiken en zeggen van ja, nee, ik doe het lekker zelfstandig en laat de rest maar stikken. Nee, als wordt gevraagd om afstemming, ja jongens, dat hebben we met z'n allen afgesproken. En dat is eigenlijk winst voor de toekomst. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van den Bos. Tweede termijn, mevrouw Buitmans.
Voorzitter, ik ben heel blij met het antwoord, want dan heeft zo'n maatregel wel degelijk nut. Maar ik vraag de wethouder om toch nog eens even te kijken naar die aanbevelingen. Want die conflicteren dan met elkaar. Want het kan niet zo zijn dat het niet binnen de regio valt. En in de andere aanbeveling dat het wel binnen de regio valt.
Dank u wel. Mevrouw Korst.
Ja, ik ben ook blij met uw antwoord. Maar er zat een soort ondertoon in. En ik begreep dat eigenlijk niet goed. Als er binnen die regionale afstemming, kan er dan dus wel gesproken over ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het gaat over bestemmingsplannen die wij hebben met betrekking tot onze winkelbestand. Kan daar in de regionale afstemming, kunnen daar afspraken over gemaakt worden? Of ja, niet direct over de bestemmingsplannen, maar wel dat wij bepaalde ontwikkelingen niet uitvoeren. Wat wel direct onze bestemmingsplannen aangaan.
Dank u wel. De heer Lambers, Volkspartij.
Voorzitter, ik hoor in ieder geval dat de wethouder of het college wel visie heeft op het onderwerp. Dus dat is heel prettig om dat vast te kunnen stellen. Eén kanttekening toch nog. Er staat bij die middelen dat er geen kosten mee gemoeid zijn en dergelijke. Maar ik vind dat toch wel een risico. Want het moet door naar de begroting 2015 dadelijk. We zitten nu in september. Dus dat moet nog een maand of 15 zitten hiermee opgeschreven. Stel je nou voor dat deze club hard aan het werk gaat en in juni volgend jaar met concrete voorstellen komt. En zegt van nou, als we een plannetje willen uitvoeren, dan vragen we van de gemeente Steenbergen een bedrag van, laten we zeggen, 5000 euro. Moeten wij dat geld dan niet opnemen in onze begroting? Moeten we dan niet gewoon zeggen, dat voorstel van de burgemeester juist, waar we naar 65 cent toe gaan, dat we gewoon zeggen, nee, we houden dat gewoon op 1 euro per inwoner. Want als we dit risico willen uitsluiten, dus gewoon echt willen meewerken aan dit plan, vanuitgaan dat het een kans moet krijgen, dan moet je zorgen dat er middelen voor beschikbaar zijn. En blijven die middelen dan over, dan zullen we na een jaar wel beoordelen of het veel minder zou kunnen. Maar om nou met een lege portemonnee in die groep te gaan zitten en ambtelijk laten toetsen en vervolgens ook een actieve bijdrage te willen hebben, ja, daar zou ik je portefeuille mee op pad willen sturen. Dan zou mijn voorstel zijn, doet u in de begroting iets van 20 of 25, 35 cent erbij, dan moet er maar ergens anders vanaf gehaald worden. Zo simpel is het dan, denk ik. Maar dan heb je tenminste handvatten om dat te kunnen invullen. Met een lege portemonnee of zak heeft u niks te vertellen daar.
Dank u wel, meneer Van den Bos, tweede termijn.
Ja, dank u, voorzitter. In eerste instantie naar mevrouw Baartans van de Groen Lokaal. Uiteraard, ik herken ook dat die twee aanbevelingen een beetje conflicterend overkomen. Dus dat laat ik nagaan of dat ook werkelijk zo in officiële stuk ook staat vermeld. En indien ja, dan zullen we daarover een zienswijze over terugsturen. Dan de vraag van mevrouw Korst. Ook even goed om daar nog op terug te komen inderdaad. Want wat we herkennen is, wat ook geadviseerd wordt in die detailhandelsvisie is, maak winkelcentrum compacter. Dus durf winkels die leeg komen te staan of waar geen belangstelling voor is, durf dat terug te geven als woning aan burgers. En ga niet in alle straten weer opnieuw winkels vestigen. Je herkent dan dat we dit in Steenbergen, dat dit beleid eigenlijk al 10 jaar wordt uitgevoerd. Maar ook herkennen we dat Steenbergen wordt als een lokaal winkelcentrum beschouwd. Dus zonder bovenregionale functie. Dus eigenlijk wordt Steenbergen, die wordt niet bedoeld als winkelcentrum waar over toekomstige afstemming op zou plaatsvinden. Wel herkennen we dat Steenbergen met zijn compacte centrum, dan heb ik het even over Steenbergen stad, maar ook Dinteloord, eigenlijk al met de aanbevelingen uit het rapport al jaren heeft rekening gehouden. Dan aan meneer Lambus. Nou, bedankt voor uw pleidooi voor de ondersteuning van de regio. Ik moet bekennen dat ik niet precies weet hoe dit budgetair is afgeregeld. Want aan de ene kant heb je natuurlijk de staande organisatie van de RWB. En voor het fonds wordt voor extra ontwikkelingen geld gevraagd. Maar of dit nu al door het fonds gedekt wordt of uit een staand budget, ja, dat weet ik gewoon niet. Dan zal ik dat nog even bekijken.
De middelen staat geen kosten gemoeid bij de vaststelling, et cetera. Andere rol van de regio en dan even kijken. De gewenste middelen zullen dan worden aangevraagd via het regiofonds ofwel separaat aan de RWB-gemeente als een paar besluiten. Dat betekent dus dat wij het risico lopen, echt een risico, dat u volgend jaar in juni of september met een voorstel komt om 2400 of 5000 euro beschikbaar te stellen. En wij gaan niet akkoord met onvoorzien voor dit soort dingen, dat gaat nooit gebeuren.
Ja, het antwoord schuldig zijn over hoe dit precies gaat. Zoals ik het nu zie is dat voor de detailhandelsvisie is inderdaad, de herijking SEC is geen extra budget nodig. Maar inderdaad uit nieuwe acties, ook vanuit de pilot die is gestart en waarvan een rapport is gepresenteerd. Ja, daar zal daar waarschijnlijk terug worden gegaan met een voorstel. Ja.
Dank u wel, meneer Van den Bos. Hiermee is dit agendapunt behandeld en komen wij aan bij agendapunt 13. De ingekomen stukken mededelingen en toezeggingenlijst. Wie wenst daarover het woord? Steenbergen Anders en de Volkspartij. Het woord is aan de heer Van Essen, Steenbergen Anders.
Ja, dank u wel. Heel kort een opmerking over stuk 11. Het Kindfit-project. Want ja, dat is toch iets waar we een beetje blij van worden. Steenbergen Anders heeft een tijdje geleden, volgens mij was dat in mei, en ook andere partijen, hebben aangedrongen op voortzetten van het project. Vanwege het grote belang dat het heeft voor de jeugd en voor de ontwikkeling van de jeugd. Kinderen moeten bewegen, zeker na een zware dag hard whatsappen en gamen, moeten kinderen bewegen. Dus we zijn hier blij om. Dat is eigenlijk mijn opmerking. We zijn blij dat hier nu gehoor aan is gegeven en dat het door kan. En vandaar, ik durf het haast niet meer te zeggen, waardering voor het college. Tot zover, dank u wel. Ik stel overigens vast dat Steenbergen Anders vanavond 2 complimenten heeft gegeven aan het college. En om u gerust te stellen, daar gaan we geen gewoonte van maken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Es. De Volkspartij, meneer Knop.
Dank u wel, voorzitter.
Ik heb over de toezeggingenlijst, punt 4, heb ik een vraag en over punt 9. Zal ik ze allebei gelijk stellen, voorzitter? Ja? Punt 4, dat gaat over de problematiek met overlast aan de Molenweg. En ik zie dat wethouder Van Geel niet aanwezig is, maar misschien kan het college daar iets over zeggen. Hij zou contact opnemen met de provincie, met het busvervoerbedrijf en hij zou contact opnemen met de omwonenden. En ik zie in de toezeggingenlijst daar niets bij staan, maar ik vraag me af of misschien toch de wethouder kans gezien heeft om daar actie in te ondernemen.
Dat is vraag 1. En
dat is vraag 1. En vraag 2 is dan mevrouw De Polder. U heeft op mijn verzoek heeft u gekeken of bij de grondprijsbeleid of bij die biedprocedure of daar een minimale prijs vastgesteld kon worden. En u heeft dat uitgevogeld, begrijp ik, en dat is mogelijk. En dan is mijn vraag, als het dan inderdaad toegestaan is, dan is deze werkwijze dus wel een optie. Want de biedprocedure zou geen optie zijn, omdat sommige gemeentes daar de neus gestoten hebben. Dus dan zou alleen maar grondprijs vastgesteld kunnen worden door een taxateur in te schakelen. Maar als nu wel een minimale grondprijs vastgesteld kan worden, zodat de gemeente geen risico loopt, dan kan die optie wel meegenomen worden. En mijn vraag is of dan dit ook deze optie in het raadsvoorstel wordt meegenomen.
Dank u wel, meneer Knop. Mevrouw De Polder, voor de tweede vraag. Mocht een van de collegeleden op de eerste vraag een antwoord kunnen geven, prima. Anders verzoek ik de heer Knop in te kunnen stemmen met het daarvoor ontvangen van een schriftelijk antwoord. Mevrouw De Polder.
Ik heb daar zo even verder geen reactie op buiten dat ik even puur uit laten zoeken van kan het of kan het niet. Het stuk op het gebied van de noten van uitgangspunten is inmiddels in zoverre klaar dat dat op punt staat om naar u toe te gaan. Dus ja, ik zou u willen verzoeken om dat bij behandeling van dat stuk dan gewoon mee in te brengen.
Dank u wel. De vraag 1 die gesteld is, kan er een van de collegeleden beantwoord worden? Meneer Selmans?
Wij komen er schriftelijk even op terug.
Dank u wel. Hiermee is agenda punt 13 behandeld en komen we. Meneer Lambers, u heeft nog een nabrander?
Ik heb mij van tevoren keurig aangemeld. Ik heb een vraag. Nee, ook.
Excuus,
meneer Lambers, u heeft nog een vraag. In de eerste plaats de compliment aan de Griffie voor dat lijstje, want wij hadden het vroeger helemaal niet. En het is wel goed dat die dingen worden bijgehouden. Ja, dat is waar. Ik heb wel een kanttekening. Hoe komt het toch dat het college of wie dan ook niet in staat is om de antwoorden op tijd te formuleren? Er zitten dingen bij van de raadsvergadering van 26 juni, 3 juli en dergelijke. Ik denk van ja, dat zal toch best wel mogelijk zijn om 3 regels aan de Griffie toe te sturen om dat meer duidelijkheid te geven voor de raad. En daarom ook mijn vraag, dat gaat over het standplaatsbeleid. De wethouder Economische Zaken is nu gelukkig ook aanwezig. We hebben eerder gesproken over standplaatsbeleid om dat te wijzigen. De burgemeester is portefeuillehouder en hebben we afgesproken dat de wethouder Economische Zaken zou worden gevraagd een stuk voor te bereiden om dat in de ordersvormende vergadering een keer te gaan behandelen. Er zit wat druk op die zaak van onder meer een ondernemer, maar hoe die moet oppassen van precedenten en dergelijke, wil ik graag beleid aan de orde hebben. Kan de wethouder zeggen wanneer dat standplaatsbeleid in een ordersvormende vergadering aan de orde zou kunnen komen? En dan met name vanuit economisch perspectief.
Dank u wel, meneer Lambers. Ik kijk naar het college. Ik ga ervan uit, meneer Van den Bos, dat u dit beantwoordt.
Ja, het wordt nu duidelijk aan mij voorgesteld om het standplaatsenbeleid binnen deze raad te discussiëren. Nou, we hebben overigens gisteren net de begroting besproken en ook de ambtelijke capaciteit. En voor zover nu bekend is, hebben we geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Dus ik kan u niet toezeggen dat dit bijvoorbeeld volgende maand gelijk voor ligt. Ik begrijp wel uit uw woorden dat het urgentie heeft en ik zal het meenemen en zo spoedig mogelijk met een concreet antwoord daarop terugkomen.
Dank u wel, meneer Van den Bos.
Reactie erop. Dus ik hoor u goed zeggen dat u daar geen capaciteit voor beschikbaar heeft, feitelijk. Dan zult u neem ik aan niet erg vinden als dan vanuit de raad initiatief zou worden geformuleerd om het op deze wijze tot de besluitvorming te laten komen.
Voorzitter, vorige keer was wethouder Van den Bos niet aanwezig. En ik herinner me de vraag van u. We hebben even daar een debatje over gehad. U zegt ja, wij willen eigenlijk vooruitlopende op het herzien van het standplaatsenpleit, wat mijn portefeuille betreft, wel met de economische zaak, pet op, daar ook eens over praten. Dat moeten we denk ik een keer in proberen te passen, want de herziening van het standplaatsbeleid is wel in de maak. En daar zullen we de komende periode ook wel met voorstellen gaan komen. Maar ook ik kan vanavond niet aanduiden in welke vergadering dat precies zal zijn.
Nee, dank u wel voor uw additionele toezegging. Wij gaan hier nu niet dit stuk verder.
Dan
moet u echt heel kort zijn, meneer Lambers, voor u.
Of het over een maand is of over 7 maanden, dat is maar gezegd.
Dit jaar.
Dank u wel. Hiermee is agenda punt 13 behandeld en komen we bij punt 14. De afsluiting. Ik dank in ieder geval voor zijn en haar komst en inbreng. En de mensen die zometeen nog een aansluitende vergadering hebben, veel plezier.